De laatste handtekening is gezet. En goedenavond. Een speciaal welkom aan mevrouw Maria Natividad Andrade Casaguano. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wij gaan vanavond voor de raadsvergadering beginnen weer met een naturalisatieplechtigheid. Ik verzoek allen voor zover mogelijk te gaan staan en ik verzoek u naar voren te komen. Dames en heren, en speciaal mevrouw Andrade Casaguano. Mevrouw Casaguano, u staat hier vanavond voor het hoogste orgaan van onze lokale democratie. Het is een bijzondere avond voor u, dus ook een bijzondere avond voor ons. Een speciaal doel. We beginnen de raadsvergadering met een naturalisatieceremonie. Aan u is het Nederlanderschap toegekend. En dat feit, daaraan verbinden wij een ceremonie. Een feestelijk moment waar we ook bewust met z'n allen even bij willen stilstaan. En dat is ook de reden dat ik iedereen gevraagd heb om te gaan staan. Als je als Nederlander geboren bent, dan is het Nederlanderschap de normaalste zaak van de wereld. Maar wat je nationaliteit nou werkelijk voor je betekent, dat merk je pas op het moment dat je de stap gaat zetten om een andere nationaliteit te gaan aannemen. We staan wel vaker stil bij dit soort van ceremonies, naturalisatieceremonies. En er gelden dan vaak hele verschillende motieven om naar Nederland te komen en het Nederlanderschap te willen aannemen. Soms is het omdat men een land wil ontvluchten, maar vaak ook is het ten gevolge van de liefde. En ik heb begrepen dat in uw geval dat van doorslaggevende betekenis was. En ik mag hier wel zeggen dat ik dat een hele geldige reden vind. Wie het Nederlanderschap heeft, wie Nederlander is, heeft rechten. En wie Nederlander is, heeft plichten. En de belangrijkste verplichting is wel dat iedereen zich in Nederland aan de wet moet houden. Maar er zijn ook verplichtingen en verwachtingen die niet in de wet staan. Ik overhandig u straks het traditionele tasje wat ik altijd overhandig. En daar zit de Nederlandse vlag in, met een wimpel. En er zit ook nog een boekje in met de grondwet. En zoals altijd benadruk ik hier graag het eerste artikel van de grondwet. En daar staat in: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ik spreek de hoop uit dat u zich met alle eigenaardigheden die we in Nederland tegenkomen, dat u zich hier thuis voelt. U woont hier al vanaf augustus 2004, dus inmiddels al een 6,5 jaar. En ik hoop dat u zich thuis voelt in de gemeente Tinalo, dat u zich thuis voelt in uw woonplaats Eelde. Ik hoop ook dat u actief deelneemt aan de samenleving, want Nederland hangt samen van vrijwilligerswerk, hangt samen van dingen die we met elkaar doen. Ik ga u zo meteen vragen om de verklaring af te leggen. Ik zal de tekst daarvan voorlezen en ik vraag u dan te antwoorden met de zinsnede: dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dan kan ik u nu van harte feliciteren met het Nederlanderschap. Ik ga u overhandigen het certificaat wat daarbij hoort. En vanaf dat moment bent u officieel Nederlander. Neemt u allen weer plaats. Dan open ik hierbij de vergadering van de raad van de gemeente Tinalo. We zijn volledig hartelijk welkom alle aanwezige leden bij deze eerste vergadering van het nieuwe jaar van 2011. Ik wens ons allen een goed jaar toe met goede beraadslagingen. De leden van het college, uiteraard van harte welkom. Steunfractieleden, voor zover aanwezig. Vertegenwoordigers van de pers, de ambtelijke ondersteuning en belangstellende op de publieke tribune. De kijkers en luisteraars via internet, uiteraard ook van harte welkom. En de luisteraars van Tinalo Lokaal die ons via de lijnen van het internet volgen, uiteraard ook u van harte welkom. Tot zover de opening. Er zijn geen meldingen van afwezigheid. Gaan we over naar agenda punt 2. Vaststellen van de agenda. Zoals eerder al met u gedeeld, is er in het presidium overleg geweest over agenda punt 7. Het stedenbouwkundig programma van Eijsen, de Bronnen, de Vries. En u heeft al direct bericht gekregen dat het de wens is van de meerderheid van het presidium om dit agendapunt niet vanavond te behandelen. Wij zullen in een volgende presidiumvergadering de verdere procedure aan de orde stellen en kijken wanneer het op de agenda geplaatst wordt. Dat is wat mij betreft de enige wijziging in de agenda. Dus ik stel u voor de agenda af te handelen zoals die voor ligt, met uitzondering van agenda punt 7. Kunt u instemmen met het voorliggende agenda? Ja? Gaan we zo afhandelen. Agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsagenda van 14 december jongstleden. En het vaststellen van de actielijst. Iemand daarover het woord? Niemand? U kunt akkoord gaan met besluitenlijst en actielijst. Al dus vastgesteld. Agenda punt 4. Het vragenrecht. Een van de leden heeft zich aangemeld. De heer Van Es van Gemeentebelang wil graag een vraag stellen over de UMTS-mast in Eelde. Meneer Van Es.
Dank u, meneer de voorzitter. We hebben kennis genomen van de perikelen rondom de plaatsing, eventuele plaatsing van de UMTS-mast bij de Mars. En we hebben naar aanleiding daarvan een brief ontvangen van het college, gedateerd 7 januari, waarin een aantal vragen van van de PvdA en het CDA beantwoord worden. En die brief die riep bij ons wat vragen op. De eerste vraag is van binnen welke termijn moet er op de aanvraag beslist worden? De tweede vraag is wat er verder de volgende procedure in deze is. De derde vraag is in de beantwoording van vraag 5 van de CDA spreekt u van een bestaand terughoudend beleid. Mijn vraag is van ligt dat beleid vast in een beleidsnotitie en zo nee op welke wijze ligt dat beleid dan wel vast? En de vierde en laatste vraag is de volgende. In uw brief van 7 januari aan de Raad geeft u in de laatste twee zinnen aan, en ik citeer daar, het verlenen van ontheffing is een wettelijke bevoegdheid van het college. En u zegt, uiteraard betrekken wij het oordeel van de Raad bij onze besluitvorming. Mijn vraag is, betekent dit dat u het voorstel ter besluitvorming aan de Raad gaat voorleggen? En indien in ieder geval is, op welke wijze wilt u dan kennis nemen van het oordeel van de Raad, zodat u dat bij uw verdere besluitvorming kunt betrekken?
Een zeer uitgebreide vraag. De heer Kosmeijer.
Voorzitter, met betrekking tot de beantwoording van de brieven van de CDA-fractie en de Partij van de Arbeid-fractie is denk ik de inhoud voor zichzelf sprekend. Er zitten nog wel een aantal vervolgstappen in en dat is denk ik het meest belangrijke van wat gaat er nu in de procedure verder gebeuren. En met de indieners van een zienswijze hebben we ook afgesproken dat het college nog richting de omwonenden gaan om daar ook het verhaal van hun nog eens aan te horen en daar zeg maar een soort van hoorzitting te organiseren. Dat gaat binnenkort gebeuren. Daar is nog overleg gaande van in welke structuur dat het beste zou kunnen gaan plaatsvinden. En dat betekent ook dat in die procedure uw raad daarvan op de hoogte gesteld wordt en daarbij ook van harte uitgenodigd is om daarbij aanwezig te zijn. Dat brengt me dan ook bij het vervolg. Het college hecht er ook aan om de juridisch juiste procedures te volgen. En dat betekent dat dus de keuze en het besluit aan het college is voorbehouden. En dat wij ook niet voornemens zijn om daar een raadsbesluit SEC van te laten nemen. Dat betekent echter ook, en dat is ook de toezegging die we gedaan hebben, ook in de richting van de indieners van de gestelde schriftelijke vragen, om vooral ook uw raad te informeren over wat wij aan het doen zijn en welke keuze wij voornemens zijn te gaan maken, zodat wij in ieder geval ook het politieke debat daarover niet uit de weg gaan. En dan kan ik mij voorstellen dat uw raad, zodra dat voorgenomen besluit er ligt, aanleiding ziet om dat ook op de agenda te plaatsen. En dat is verder een zaak van het presidium. Dan hebt u nog een aantal wat meer technische vragen gesteld. Van of er dan ook beleidsnotities zijn waarin dat is vastgelegd. Ik kan dat niet zo vanavond beantwoorden. Dat zullen we dan ook nog even schriftelijk verder afronden. Maar het is in ieder geval wel de praktijk geweest van de voorbije jaren dat we daar terughoudend in zijn geweest. Inmiddels kan ik u ook melden dat er nog meerdere aanvragen, meerdere verzoeken onderweg zijn om UMTS-masten in de gemeente Tinalo te gaan plaatsen, omdat louter om technische redenen daar een gebrek aan is om de diensten die via die masten verstrekt worden goed te kunnen faciliteren. Dat is volgens mij, er was nog één vraag, die heb ik dan gemist. Want de termijn, daar gaan we zoals gezegd binnenkort ook mee beginnen met in ieder geval de hoorzitting. En dan krijgt zeg maar de zienswijzen die zijn ingediend, die krijgt dan van ons ook een reactie. En die komt dan bij de raad. Nou weet ik niet of ik nog een vraag vergeten ben.
Heer Van Es, aanvullend.
Betreft eigenlijk mijn allerlaatste vraag eigenlijk. U geeft u inderdaad zelf ook aangegeven, het is een wettelijke bevoegdheid van het college. Uw slotzin dat u dus het oordeel van de gemeenteraad bij uw besluitvorming betrekt, moet ik dus interpreteren van mocht de behoefte vanuit de raad bestaan om over het onderwerp te willen discussiëren, gaat u ervan uit dat wij het zelf op de raadsagenda moeten plaatsen. Vanuit collegezijde hoeven wij wat dat betreft geen initiatieven te verwachten.
Heer Kosmeijer.
Dat is een wat al te staccato uitleg van mijn woorden. Ik heb aangegeven dat wij als college u zullen voorzien van de nodige informatie en van een voorgenomen besluit. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dus dan bent u in staat, en het past een wethouder niet om de agenda van de raad vast te gaan stellen. Dan past het u als raad om dan te zeggen van dat willen wij op de agenda hebben. En gelet op de indieners van de schriftelijke vragen, gelet op de mondelinge vragen van vanavond, denk ik dat er wel een krappe meerderheid is om dit op de agenda te plaatsen.
Dank u wel. Heer Van Es, als u de microfoon nog even uit wil zetten, dan draagt het geluid ook het beste. Agenda punt 5, het spreekrecht. Er hebben zich geen burgers gemeld die gebruik willen maken van het spreekrecht. En daarmee vervalt ook agenda punt 6. Agenda punt 7 is zoals aangekondigd afgevoerd. En komen wij terecht bij agenda punt 8. De nota weerstandsvermogen en risicomanagement met het gevraagde besluit. Deze nota vast te stellen. Wie wenst dit agendapunt woordvoering?
Van der Meij, Hogeboom. Monbergen, Meerman.
VVD, niet.
Ja, we hebben Meerman.
Geef het woord aan de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Voorzitter, de nota weerstandsvermogen en risicomanagement beoordeelt de ChristenUnie als een goede en een duidelijke nota. We hebben ook een heldere presentatie gekregen vorige week, week ervoor, ik weet niet precies meer. Die was leerzaam, maar die was nog niet zo volledig dat ik geen vragen meer heb. Die komen dus bij deze. In de nota, voorzitter, staat een hele moeilijke zin trouwens wel meer, maar één haal ik er nu uit. Objectivering van de risico-inventarisatie is bij de kwantificering, nou ja, enzovoort. Ik dacht, wat moet je daar nou mee? Ik heb er echt serieus naar gekeken, maar goed, ik heb de vandalen staan en dat helpt wel eens wat. En ik wilde toch weten wat vandalen bedoelt, uitlegt, bij de woorden objectivering of objectiveerbaar. Er zit het woord object in, er zit het woord objectief in. Een objectief object. Van Dalen zegt, objectiveren is tot een object of een voorwerp maken van objectieve beschouwing. Nou, toen kwam het wel dichterbij. En ik neem aan dat het ook in deze nota zo zal bedoeld zijn. Objectivering van de risico-inventarisatie bij de kwantificering. Ik kan het nog een paar keer lezen, dan verstaan we het beter. Maar goed, het staat hier ook op papier. En in dat hele proces spelen de afdelingshoofden en de budgethouders een belangrijke rol. En ons inziens vooral ook de concerncontroller. Ik zal hem in dit verband objectivist noemen. We hebben wat moeite met het begrijpen van de zin op pagina 6 over het structurele effect bij de beoordeling van een risico. Wilt u wel zo goed zijn om deze zin in simpel Nederlands voor deze doelgroep, de gemeenteraad dus, te vertalen als het kan vanavond. Dan, voorzitter, op pagina 7 schrijft u over methodieken Monte Carlo en IFLO. Onze inziens is de Monte Carlo een mooie systematiek, maar is gecompliceerd en vereist veel specifieke kennis. Het is voor ons de vraag of de extra inspanningen opwegen tegen het mogelijke betere zicht op de risico's. En dan, een van de componenten in de weerstandscapaciteit is de ARGI. Voorzitter, dat is voor het eerst. Heeft me verbaasd. Ik zou graag willen weten wat de wethouder daar nu over heeft te zeggen. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van der Meij, D66.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals ook de heer Hogeboom al aangaf, op 4 januari is door de controller een zeer verhelderende uitleg gegeven over de onderwerpen weerstandsvermogen en risicomanagement. Een en ander was destijds tot tevredenheid van mijn fractie en daarom zal de fractie van D66 het voorliggende besluit steunen. Dank u.
Dank u wel. Heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u. Ja, wat moet je na het betoog van meneer Hogeboom nog inbrengen? Meneer Hogeboom, wel bekend als de financieel specialist hier. Dus het stuk was voor ons ook bijna niet leesbaar, meneer Kalk. Hè? Jammer dat hij even niet aan ons heeft uitleg kunnen geven. We hebben, ja, ik had een heel stuk, maar goed, ik zal er niet verder op ingaan. Ik heb nog wel één vraag en dat gaat even op, ja, gewoon pagina 1. Over de onbenutte belastingscapaciteit. En ja, dan ga je denken, ja, wat is dat nu, onbenutte belastingcapaciteit? Dat is, er wordt te veel belasting geheven. Ja, en als er iets te veel geheven wordt, moet het weer terug naar de bevolking. Ik hoor hier al nee roepen, dus ik begrijp dat niet. Misschien is het van net als wat bij de rioolheffingen van, ja, we betalen de 100% plus de BTW. En gaat via BTW-compensatiefonds gaat het in een algemene reserve. Dus voor het rioolfonds betalen wij 119%, meneer Kalk. Ja, u was er niet bij, dus u weet, ik vertel het even aan u. Hè? Dan kan u partij daar rekening mee houden. Is dat hier een deeltje onbenutte belastingcapaciteit? Ik krijg van verschillende kanten uitleg, maar ik hoor straks van de wethoudster. Dank u.
Dank u wel. Heer Meerman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een tweetal vragen over de weerstandsvermogen. Ik wil graag weten hoe groot de weerstandsvermogen is zoals die nu is verwoord. Op de voorlichtingsavond is een hele opsomming gegeven van wat er onder allerlei reserves valt. En toen is men op 61 miljoen uitgekomen. Nu worden er 4 categorieën benoemd. En ik zou graag willen weten wat het totale volume nu is. En een tweede vraag is, dat gaat ook over de onbenutte belastingcapaciteit. Waarom is dat hier aan toegevoegd? De stille reserves worden niet meegenomen, dat het indirect beschikbaar is. Maar zover ik kan overzien, is de onbenutte belastingcapaciteit ook maar beperkt beschikbaar per jaar. Graag een toelichting.
Dank u wel. Verder geen woordvoering van de zijde van de raad. Zo niet, het woord aan mevrouw Hofstra.
Voorzitter, ik begin met de ingewikkelde zin van meneer Hoogenboom. Ik denk dat het goed is voor het wijgevoel dat ik dan begin met het voorlezen van de zin, zodat we ook allemaal weten waar het over gaat. En dan kunt u direct even meeluisteren of ik de goede zin te pakken heb. Bij de beoordeling van een risico wordt het hele effect, dus niet per jaar, in acht genomen. Voor een structureel effect moet worden uitgegaan van 3 keer het incidentele bedrag. Het uitgangspunt is dat het structurele effect na 3 jaar in de begroting moet worden opgenomen. Dat is de zin waar het om gaat, hè? Oké, de interpretatie die wij als college daaraan geven is dat op het moment dat zich een calamiteit voordoet en wij weten dat dat een structureel effect heeft, met andere woorden, de calamiteit doet zich nu voor, het effect is voor dit jaar, maar dat betekent ook een effect voor volgend jaar en het jaar daarna en het jaar daarna. Dat is een structureel effect. Wij gaan dat effect in 1 keer op een hoop vegen. Dat benoemen we als totaalrisico door 3 keer het bedrag op te tellen. 3 keer incidenteel vanuit de gedachte dat we dan 3 jaar de tijd hebben om structureel in de begroting ruimte te maken om dat effect invulling te geven.
Mag ik hier direct even op reageren? Dan gaat het vlot, denk ik. Als ik het goed begrijp, bedoelt u dan de gevolgen van een calamiteit?
Ja.
Heeft een structureel effect?
Ja.
Oké. Okay.
Is dat voldoende? Dan de Monte Carlo simulatie. Ik kan me voorstellen dat dat gevoel bij u opgeroepen heeft dat het een heel ingewikkeld systeem is. Ik moet het anders zeggen. Ik denk ook dat het een heel ingewikkeld systeem is. Maar het is niet meer en niet minder dan een rekenkundig model, waarbij als je de goede variabelen invoert, het systeem gaat rekenen en onder de streep een uitkomst uitkomt. Dus dat is niet zo dat dat heel arbeidsintensief is om daar tot een resultaat te komen. Wat mag via internet? Nee, de voorzitter heeft u helemaal niet het woord gegeven. Ik laat mij afleiden. Heel onverstandig. De Archie, meneer Hoogenboom, dat was uw laatste vraag. U geeft aan dat is voor de eerste keer. U heeft ook bij de informatiebijeenkomst eigenlijk al aangegeven. Eindelijk, ik heb daar al meerdere keren om gevraagd. Ik kan ook geen redenen verzinnen waarom we de Archi er niet bij zouden betrekken. Ik kan wel terugkijken naar hoe de procedure eerst was. Deze nota is ook een product in ontwikkeling, een groeimodel. Een aantal jaren geleden deden we niet eens aan kwantificeren. Deden we opsomming van risico's. Toen hadden we ook een heel groot bedrag aan euro's in onze calamiteitenreserve. Dat kwam ruimschoots over het percentage heen waarvan wij dachten dat het redelijk was om als weerstandsvermogen te hanteren. We zijn toen uitgegaan van 10% van de begrotingsomzet. Later zeiden we 13%, want we doen immers aan actieve grondpolitiek. Nou, inmiddels hebben we dat product doorontwikkeld en hebben wij gezegd, ook vanuit de gedachte van de accountant, die kijkt er nog wat breder naar, hebben we gezegd het is gewoon goed om de Archi mee te nemen voor zover we mee kunnen nemen. Dus de gelden die wij gepland hebben uit te geven voor de begroting van dit jaar en het komend jaar en alles wat vaststaat, die halen we er weer uit. Dat past immers bij het uitgangspunt dat we hebben, dat we alleen de vrije reserves willen meerekenen. Dus dat nemen we mee in de berekening.
Voorzitter, mag ik je ook weer een reactie?
De heer Hoogenboom.
Heel kort weer. Ik denk dat de wethouder wel begrepen heeft dat deze vraag specifiek voor haar bedoeld was. Ik dank u wel.
Mevrouw Hofstra.
Ik ga verder met D66. Dat was een compliment en die hebben we dankbaar in ontvangst genomen. Leefbaar Tinalo. We hadden u inderdaad graag willen voorlichten op de voorlichtingsavond. En we hebben u daar helaas ook gemist. Ik kan wel.
Meneer voorzitter, ik was er hoor.
Was u er wel?
Helemaal. En ik heb mijn vragen gesteld. En,
Dan bied ik bij deze mijn excuus aan.
Maar ik neem het van u niet kwalijk hoor.
Fijn. onbenutte belastingcapaciteit. Ik ga het nu proberen goed te maken. De onbenutte belastingcapaciteit is het bedrag dat wij nog bij onze burgers zouden kunnen ophalen als wij het belastingpercentage op zouden schroeven. En we hebben nu een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Als wij dat ophogen tot wat mogelijk is voordat we onder artikel 12 vallen, dan komt daar nog 1,7 miljoen bij. Dat is niet in één jaar te realiseren, maar we kunnen daar wel naartoe groeien. Maar u kent mijn overtuiging, ik ben daar geen voorstander van, maar we hebben het beschikbaar. Dan de heer Meerman, die heeft twee vragen gesteld over ons weerstandsvermogen. De eerste vraag, 61 miljoen, dat is het bedrag wat overeenkomt als wij al onze reserves en voorzieningen bij elkaar optellen. Dat is iets heel anders dan het weerstandsvermogen. En uw vraag naar het weerstandsvermogen hebben wij proberen weer te geven in een afbeelding. We hebben dat nu staan, ik dacht op een bedrag van 12 of 13 miljoen euro. En dat wijkt dus af, want het belangrijkste uitgangspunt bij deze nota is natuurlijk dat alles waarvoor al beleid geformuleerd is, dan wel verplichtingen onderliggen, dat die niet meegenomen kunnen worden als weerstandsvermogen. En natuurlijk geldt daarvoor ook onze voorzieningen, die niet vallen onder ons eigen vermogen, maar vreemd vermogen, maar wel inbegrepen zijn in die 61 miljoen waar u aan refereert. En dan het antwoord op de belastingcapaciteit, die heb ik al gegeven. Dus volgens mij tot zover, voorzitter.
Dank u wel, dat was de eerste termijn. Wie van de raad nog in tweede termijn? Niet. Gaan wij over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 9. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de wet oké. Wie wenst woordvoering?
Hogeboom, Wering, Lensing, Van Engels,
Heikamp. Het woord is aan mevrouw Bomhoff, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ons fractie heeft kennis genomen van uw nota betreffende de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de wet OK, die per 1 augustus 2010 in werking is getreden. De te nemen besluiten die u de raad vraagt te nemen zijn ten eerste in te stemmen met het beleidskader peuteractiviteiten vanaf 2011. Dit betekent dat er in 2012 een begin gemaakt gaat worden met de combinatie van kinderopvang en het aanbieden van peuteractiviteiten op de locatie van de kinderopvang. Het lijkt ons sowieso zeer wenselijk, en als je kennis neemt van de pedagogische beleidsplannen van de kinderopvang is het haast vanzelfsprekend, dat er aan op te vangen peuters activiteiten worden aangeboden. En als daar dan op gezette tijden peuters van buiten bij aanschuiven, sla je weliswaar geen kinderen, maar wel twee vliegen in één klap. Dan ontstaat er dus een nieuwe situatie die peuteropvang genoemd wordt en waarbij een nieuwe subsidiemethodiek hoort. De term doelgroep peuters geeft wat verwarring. Zijn dat de op pagina 12 geschatte 61 peuters van één verdieners met een laag inkomen? Of zijn het risicopeuters met een taalontwikkelingsachterstand, gesignaleerd door het consultatiebureau? Op pagina 13 staat er dat Tinalo nog een OAB, het onderwijsachterstandsgemeente is, nog een VVE-gemeente. En dat er in Tinalo in 2009 slechts 4 kleuters waren met een leergewicht. Dat is dan helemaal duidelijk dus. Tot slot vraagt u ons in te stemmen met het openhouden van reguliere peuterspeelzalen, die nog boven de gestelde opheffingsnorm van 16 peuters zitten, tot uiterlijk 1 januari 2013. Daar heeft onze fractie moeite mee. 16 peuters is het maximum voor een peutergroep. We zijn van mening dat een peutergroep met minder dan 16 kinderen ook na 2012 gewoon open moet blijven als er nog geen kinderopvang in de buurt is die deze taken kan overnemen. In de loop der jaren is de peuterspeelzaal een haast vanzelfsprekende en laagdrempelige voorziening geworden voor de ontwikkeling en stimulering van peuters, waar ouders hun kinderen graag naartoe brengen. Er zijn ouders die hun kind naast de kinderopvang ook naar de peuterspeelzaal brengen. We moeten dit niet gaan doorbreken door opheffing. Graag willen we het college vragen de mogelijkheid te onderzoeken of en waar peuterspeelzalen na 2012 open kunnen blijven en of de opheffingsnorm na 2012 naar beneden bijgesteld kan worden als er nog geen alternatief in de buurt is. Tot zover.
Dank u wel. Ja, Heikamp, VVD.
Ja, voorzitter, de bijdrage van de VVD-fractie. Vanzelfsprekend is peuterspeelzaalwerk voor de fractie van de VVD belangrijk. Zeker bij aanvang naar de basisschool toe in zaken sociale, motorische en creatieve ontwikkelingen. Het beleidskader peuterspeelzaalactiviteiten gemeente Tinalo geeft duidelijk aan wat beheersbaar en uitvoerbaar is. Ook geeft het aan dat onze gemeente meer als gemiddeld presteert. Tevens laat het nieuwe beleid eigen initiatieven toe in een dorp of omgeving. Een voorbeeld is binnenkort geopend in Knoeienhof, Fries, kinderopvang. Bij uitvoering van gemeentelijk beleid zullen peuterspeelzalen, voor zover wij hebben kunnen constateren uit het beleidsplan, sluiten of eerder als het aantal peuters op de opheffingsnorm van 8 is beland. Onder deze norm is geen verantwoorde begeleiding mogelijk. De VVD-fractie is voor verantwoorde begeleiding. Wij, de fractie van de VVD, gaan akkoord met het gevraagde besluit, punten 1, 2 en 3. Dank u.
Helder, dank u wel. Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u wel. We willen vooropstellen dat wij niet tegen de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn. Mits het proces daartoe zorgvuldig gebeurt en ook ouders niet in de knel brengt. Zoals in de notitie staat, is het peuterspeelzaalwerk een van de weinige werksoorten die gericht is op de ontwikkelingsstimulering van het jonge kind. Ouders kiezen vaak heel bewust voor deze opvang van hun peuter. GroenLinks vindt het daarom dat we de waarde van de peuterspeelzaal voor de gemeente goed voor ogen moeten houden. Dat houdt in dat peuterspeelzalen niet ineens het risico moeten lopen op sluiting zonder dat er een alternatief voorhanden is. Ook de voorziening ineens ontoegankelijk maken voor een grote groep ouders zonder behoorlijk alternatief hoort volgens GroenLinks niet bij een zorgvuldig harmonisatieproces. Het college stelt voor om vanaf 2012 de ouders die tweeverdieners zijn, ongeacht de hoogte van hun inkomen, geen vergoeding meer te geven voor hun kind in de reguliere peuterspeelzaal. In de notitie kunnen we lezen dat dit waarschijnlijk voor zo'n 65% van de peuters geldt. Het alternatief voor deze peuters moet de peuteropvang worden. Maar is dit alternatief er op 1 januari 2012? We weten dat er gestreefd wordt om in 2012 een aantal plekken te starten met peuteropvang. Maar de woorden gestreefd wordt en een aantal plekken geven ons geen duidelijkheid. De vraag van GroenLinks aan het college is dan ook: kan de wethouder garanderen dat er met ingang van 1 januari 2012 voor elke peuter van twee verdieners die nu naar de peuterspeelzaal gaat, een plek is op de peuteropvang? Als dit niet te garanderen is, en het is ook wel erg kort dag, is de wethouder het dan met GroenLinks eens dat de twee verdieners hun recht moeten blijven houden op een vergoeding voor de peuterspeelzaal, zolang er nog geen peuteropvang in hun kern gerealiseerd is? Zoals gezegd is ongeveer 65% van de ouders van de peuterspeelzaalkinderen tweeverdiener. Het college verwacht zelf, zo kunnen we lezen in de notitie, dat per 2012 veel van deze ouders zullen afhaken. Als dat zal gebeuren, dan lopen de peuterspeelzalen in Ine, Zijen, Tinalo direct gevaar voor sluiting. In deze kleine kernen zijn nu 16 peuterplaatsen. 16 plaatsen is het maximum voor een groep en tegelijkertijd de opheffingsnorm voor een totale peuterspeelzaal. Er hoeft dus maar één peuterspeelzaal niet opgevuld te worden, peuterplaats niet opgevuld te worden of de voorziening loopt gevaar. Het college zal dan eventueel toestemming moeten geven voor het openhouden van de peuterspeelzaal. Dus als een groot percentage van de ouders afhaakt, zoals wordt verwacht, dan komt de ondergrens van 8 peuterplaatsen snel in zicht. Dat is de definitieve ondergrens en dan wordt het direct overgegaan tot definitieve sluiting van de peuterspeelzaal. Als peuterspeelzalen in de kleine kernen verdwijnen, dan verdwijnt ook de peuteropvang voor peuters van eenverdieners. Voor deze peuters is er helemaal geen vorm van opvang meer, want zij kunnen niet uitwijken naar de reguliere kinderopvang, omdat deze groep geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De tweede vraag die we daarom stellen aan het college is: Hoe wil de wethouder ervoor zorgen dat er in de kleine kernen Ide, Zijen en Tinalo voor 1 verdieners en 2 verdieners een vorm van peuteropvang mogelijk blijft? Als laatste vragen we daarom, kan het college de officiële opheffingsnorm van 16 peuterplaatsen in Tinalo verlagen naar de ondergrens van 8 peuterplaatsen, zodat kleine peuterspeelzalen minder snel in aanmerking komen voor sluiting en dus deze voorziening zo lang mogelijk behouden kan blijven? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Kloos, leeft bij Tinalo.
Ja, voorzitter, als je het laatste bent, dan heb je het gemakkelijk. In ieder geval, leeft bij Tinalo staat in ieder geval voor de peuterspeelplaatsen. En het waarom is ook wel duidelijk. Dus wij zien het als een soort voorportaal richting het verplichte onderwijs. Het samen kunnen werken op een of andere manier, dat lijkt mij wel een goede zaak. En zoals ook de PvdA en ook GroenLinks het heeft vervoerd en ook de vragenstelling, dan kunnen we daar in ieder geval ons achter scharen. Dus bij deze.
Dank u wel. Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u voorzitter. De wet OK is in werking getreden vorig jaar en aan ons de keuze hoe wij dit gaan harmoniseren. De harmonisering behoeft maatwerk, of zoals GroenLinks ook aangeeft, zorgvuldigheid. Uit de gesprekken die ik hierover gevoerd heb, begreep ik dat dat niet eenvoudig is. Sommige tweeverdieners bijvoorbeeld zien erg op tegen de kosten die op hen afkomen door de veranderende subsidiemaatregelen. Het is zelfs zo dat er verwacht wordt dat een aantal tweeverdieners weer 1 verdiener zullen gaan worden, omdat de kosten net te hoog worden. Dus ja, daar is een aanvraag mogelijk, heb ik gelezen in het stuk. Maar het is jammer dat die ongerustheid er is. Nou, daar kom ik later op terug. In sommige kernen is men ook ongerust over het op handen zijnde van de opheffing van een peuterspeelzaal. Dat heeft Partij van de Arbeid ook al aangegeven. In sommige peuterspeelzalen wordt dat minimum nauwelijks gehaald. En moeten we dan niet in sommige kernen kijken of we dat minimum naar beneden kunnen halen. Toch een aantal onduidelijkheden. Vanuit het werkveld hoor ik geluiden die erop wijzen dat er weliswaar contact is geweest. Maar dat nog niet wil zeggen dat er ook overeenstemming is gekomen. En ik begreep ook dat dat niet in alle gevallen het geval is. Vanuit die richting blijkt er wel degelijk belang gehecht te worden aan overleg en interactie met zowel ouders als het werkveld en de gemeente. Ons voorstel zou dus zijn om in ieder geval in te stemmen met punt 3, weliswaar eventueel met een aanpassing in het aantal waar nodig. Maar dat we wat betreft punt 1 en 2 nog even aanhouden tot na een bredere inventarisatie van ideeën en zorgen bij betrokken partijen. Dit zou in de vorm van bijeenkomsten in de kernen kunnen of, zoals ik ook al in het mailverkeers rond zag gaan, een enquête. Een voorlichtingsavond, zoals in het stuk genoemd, nadat wij alle belangrijke besluiten al hebben genoemd, lijkt D66 bepaald niet zinvol. Tot zover. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. De heer Wiering, gemeentebelang.
Dank u, meneer de voorzitter. In grote lijnen kunnen we ons aansluiten bij de voorgaande sprekers. Toch hebben wij nog één vraag aanvullend. In bijlage 3... staan een aantal varianten vermeld. Onder andere opvang variant 2-3-jarigen en opvang variant 3-jarigen. En eigenlijk is onze vraag van hoe komt het dat bij de variant voor de 3-jarigen ineens 224 uren meer begroot zijn dan bij de andere varianten. Tot zover.
Dank u wel. De heer Wensing, CDA.
Dank u, voorzitter. Net hebben we in Borgeren de bijeenkomst over krimp in kleinere gemeenschappen bijgewoond. Of een eerste ontwikkeling vraagt al om instemming van de Raad in Tinalo. Opvallend in Borgeren was dat onder de ruim 200 aanwezigen met ruim 85% de voorkeur werd uitgesproken liever een goede faciliteit te kunnen bezoeken in een buurkern dan vasthouden aan een slechtere faciliteit in het eigen dorp. Bij de plannen te komen tot een goede samenwerking tussen peuterspeelzalen en de kinderopvang, onder het begrip peuteropvang, lijkt een goede faciliteit gecreëerd te gaan worden. Dat per kern het aanbod mag en kan verschillen, leidt tot het zo belangrijke maatwerk. Toch mogen wij de risico's niet veronachtzamen en in de nota worden er meerdere genoemd en op een tweetal wil ik kort ingaan. De grote verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en elkaars visies vragen actieve controle. De wens is dat de GGD die controle accuraat uitvoert en zo spoedig mogelijk bij dysfunctioneren de gemeente informeert. Verder de landelijke voorstellen te komen tot een verlaging van de kinderopvangtoeslag en de voorziene stijging van de kosten van kinderopvang mogen er niet toe leiden dat deelnemers, en dan blijken dan waarschijnlijk vaak deelnemsters te zijn, hun arbeidsparticipatie verloren te zien gaan. Wij verzoeken het college daar dan ook scherp op toe te zien op dit risico. Navraag bij het ambtelijk apparaat leert ons dat alleenstaande ouders die werken in fiscale zin gelijkgesteld worden aan twee verdieners. De tekst in de toelichting kwam ons onduidelijk over. Vervolgens mis ik deze zin verder in het gevraagde besluit. Is dat correct? En tenslotte hebben we twee aanvullende vragen. De eerste, de gemeente subsidieert vanaf 2012 alleen nog maar die groep peuters die het nodig heeft en of ouders die het niet kunnen betalen. De vraag is nu, hoe bepaalt u de groep die het nodig heeft? En hoe zit het met de twee verdieners die per saldo heel weinig verdienen en dus als twee verdiener alleen recht hebben op de kinderopvangtoeslag in plaats van een gesubsidieerde plek? En punt 2, de uitvoeringsregels worden ter vaststelling aangeboden aan het college. Graag zouden wij die als raad ook willen ontvangen op het moment dat die gereed komen. Tot zover, dank u wel.
Voorzitter.
Bedankt. De heer Kloos, ter interruptie.
Even naar uw verhaal. Ik kan het volgen, maar op een gegeven moment geeft u aan van dat u zegt van ja, het is beter naar ergens in de vreemde, in ieder geval naar een ander dorp te gaan waar je een goede voorziening hebt, dan gebruik te maken van je slechte voorziening in je eigen dorp. Dat vertelde u. Hebt u daar aanleiding voor of hebt u daar gegevens over?
Heer Wensing, CDA.
In de bijeenkomst van vorige week in Borger is dat met een onderzoek, met een enquête geweest onder alle aanwezigen. En er waren vooral bestuurderen van dorpsgemeenschappen. En die gaven toch aan dat als het puntje bepaaltje komt, men liever een goede faciliteit heeft next door dan een slechte faciliteit in de eigen omgeving. En aangezien we hier te maken hebben ook met peuteropvang, kan het goed zijn dat als de groepen te klein worden, dat je moet afvragen van willen we dan een kleine faciliteit met minder kwaliteit openhouden, of gaan we toch een paar kilometer verder dat combineren om het leerproces en het opgroeiproces van de kinderen te maximaliseren.
Maar we zijn nu eenmaal in de gemeente Tinalo, dus wat mij over de gemeentegrens is, dat is soms wel eens mooi om mee te nemen in je beoordelingen. Maar het gaat mij erom van hebben wij hier een slechte of een goede?
De heer Wensing, ter afronding.
Ik denk dat we op dit moment geen slechte situatie hebben, maar de ontwikkelingen die ook al geschetst zijn van wellicht minder participerende ouders in kinder- en peuteropvang, kan ertoe leiden dat er minder goede opvang gaat ontstaan. En dan is het een zaak om toch te realiseren dat er meer mogelijkheden zijn dan eventueel krampachtig vasthouden aan gestelde regelingen.
Tot slot, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Na een informatieavond ergens in 2010 van Trias voor de raadsleden was een voorstel zoals nu voorligt te verwachten. Toen al werd duidelijk dat het zeer de vraag was of de bestaande situatie gecontinueerd kon worden. Onzezijds is op de betreffende voorlichtingsavond al de suggestie gedaan de beide disciplines kinderopvang en peuterspeelzalen samen te voegen. Die visie is ook terug te vinden in het gemeenteprogramma van de ChristenUnie. Om die reden kan de ChristenUnie dan ook instemmen met uw voorstel de peuterspeelzalen te harmoniseren met de kinderopvang met als doelstelling een integraal kindcentrum. Als het gaat over de financiën is de ChristenUnie ook duidelijk. Gebruik maken van peuterspeelzalen en van de kinderopvang is een primaire keus van de ouders en dus ook een primaire verantwoordelijkheid van de ouders als het gaat om de financiering. Dat de Rijksoverheid daarvoor ook kaders schept, is mooi, natuurlijk. Ongetwijfeld heeft de gewenste toetreding tot de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen daarmee te maken. Toen de kinderopvang in de beginfase van zijn bestaan was, kochten werkgevers ook kindplaatsen. Blijkbaar is de rol van de werkgevers secundair geworden. Er moet dus weer krapte komen in de arbeidsmarkt. De gemeente kan een deel van het peuterspeelzaalwerk financieren met de uitkering via het gemeentefonds. En wat de ChristenUnie betreft moet het daar vanaf 2012 ook bij blijven. Even afgedacht van eventuele steun vanuit de bijzondere bijstand voor de zwaksten in de samenleving. Naast uw financiële voorstellen stemt de ChristenUnie in met het geformuleerde beleidskader peuteractiviteiten vanaf 2011. Moet ik uit de mededeling dat het beleidskader tot stand gekomen is met inbreng van de drie kinderopvangorganisaties aannemen dat deze nieuwe mogelijkheden zien? Tot zover in de eerste termijn. Dank u.
Dank u wel. Dus nu het woord aan het college. De heer Kremers.
Voorzitter, ik denk dat het handig is als ik even begin met aan te geven waarom de harmonisatiewet een belangrijke wet is. Belangrijk vooral omdat wij met z'n allen vinden dat peuterspeelzaalwerk een heel goed instrument is om snel te komen tot een goede ontwikkeling van peuters. En juist het feit dat veel burgers tweeverdieners zijn en ervoor kiezen om hun kinderen niet meer sec naar een peuterspeelzaalplaats te laten gaan, is het van belang dat die harmonisatiewet wordt ingevoerd. Juist dat die reden
voorzitter.
Is...
Nu al, mevrouw Suikers, of was ik nog niet?
Nee, ik denk ik ga even op tijd ingrijpen. Want u zegt, omdat tweeverdieners ervoor kiezen hun kind niet naar de peuterspeelzaal te brengen, maar wij hebben gelezen in de notitie dat 65% van de ouders tweeverdieners zijn die hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen.
De heer Kremers.
Maar daarmee wil ik nog niet zeggen dat dat voldoende ouders zijn om in alle kernen en dergelijke peuterspeelzalen in stand te kunnen houden. Misschien een voorbeeld Zuid-Laardeveen. Een dorp waar op enig moment maar drie peuters meer naar de peuterspeelzaal gingen. De rest van de ouders kozen ervoor om het kind naar de kinderdagopvang te brengen. Nou, dat betekent dus dat de kinderen die naar een kinderdagopvang gaan, op dat moment geen peuterspeelzaal activiteiten kregen aangeboden. Dus juist in dit soort situaties is die harmonisatiewet van wezenlijk belang om ook die peuters te bereiken. We hebben helaas, moet ik zeggen, Zuid-Laardeveen inmiddels moeten sluiten, juist omdat er zo weinig belangstelling voor was vanuit de ouders zelf. Dus ik ben eigenlijk eerlijk gezegd heel erg blij met deze harmonisatiewet, met de mogelijkheden die er zijn om peuterspeelzaalwerk te integreren in de kinderopvang. Het is ook de reden geweest voor ons om in een heel vroeg stadium juist met organisaties contact op te nemen die enerzijds kinderdagopvang aanbieden en anderzijds ook peuterspeelzaalwerk. We hebben contact gehad met Skitkinderopvang, met Trias, met Villa Kakelbond. Nou, zo zijn er nog een paar instellingen geweest waarbij we gezamenlijk hebben gekeken van hoe kun je de integratie zo effectief mogelijk doen. En hebben daar ook heel ruim de tijd voor genomen. Heel 2010 is gebruikt om met z'n allen daarover na te denken. Nou, en daar is dan dit voorstel uit voortgekomen. Dus, en dan kom ik eigenlijk al bij de laatste opmerking van de heer Hogeboom, de ChristenUnie. Van ja, zien de andere instellingen, de instellingen die erbij betrokken zijn, zien die mogelijkheden? Ja. Ja, en mogelijkheden zodanig dat we zeggen van nou, we willen daar ook heel 2011 nog voor gebruiken om dat goed uit te werken. Zodat wanneer we op 1 januari 2012 overgaan, er in de meeste kernen sprake is van de mogelijkheid van peuterspeelzaalwerk, maar dan geïntegreerd in de kinderopvang. Dat zal misschien niet overal lukken, maar we gaan daar wel naar streven. Dat even in de algemeenheid. Ik ga even per fractie de vragen bij langs, in de hoop dat ik ze allemaal goed begrepen heb. En we beginnen bij mevrouw Bomhoff van de PvdA. Die vraagt van die doelgroep peuters, wie zijn dat? Nou, je kunt ze eigenlijk onderverdelen in twee soorten.
Enerzijds zijn het de zogenoemde VVE-doelgroep kinderen. Daarvan heeft u dus in de notitie kunnen lezen dat we daar in de gemeente Tinalo nauwelijks kinderen voor hebben. Ik geloof 4 op basis van de leergewicht die de kinderen hebben. Maar we kunnen ze ook zelf aanmerken als doelgroep kinderen. En dat doen we door nauw overleg te hebben met bijvoorbeeld een consultatiebureau, met bijvoorbeeld de GGD of andere instellingen die contact hebben al op hele jonge leeftijd met dit soort kinderen. Dus we kunnen ook zelf criteria hanteren om kinderen tot een doelgroep te laten gelden.
Dat zijn dus die risicopeuters? Vreselijk woord. Ja?
Ja, ik vind het een vreselijk woord, ja. Een risicopeuter, ja, dat is een risicopeuter. Nee, ik denk dat je gewoon vanuit de maatschappelijke organisatie die betrokken zijn, ook bij het peuterspeelzaalwerk en dergelijke, moet gaan kijken welke kwaliteitscriteria willen wij hanteren om kinderen tot een doelgroep te formuleren voor wie peuterspeelzaal van belang is. En ja, je mag het risico kinderen.
Mevrouw Bomhoff.
Er wordt op een gegeven moment ook gerept over die 61 kinderen, hè? Die schatting naar aanleiding van onderzoek in A. en Hunze. Wij zouden 61 doelgroep peuters hebben. Dat zijn dus ouders, het zijn kinderen van 1 verdienende ouders. Over het algemeen met een laag inkomen gaat men ervan uit dat dat tegelijk dan doelgroep peuters zijn. Het is niet duidelijk.
Oké, als u dat onder doelgroep kinderen verstaat, nee, zo heb ik het niet bedoeld. Als ik het heb over doelgroep peuters en heb aangegeven dat we daar 2 criteria voor hebben, dan hebben we dus enerzijds de zogenoemde VVE-kinderen. Nou, die hebben we nauwelijks in deze gemeente, gelukkig moet ik haar zeggen. En anderzijds, en dat heb ik proberen aan te geven, en dat is dus niet de doelgroep kinderen die bedoeld wordt zoals u die stelt. Maar dat zijn dus criteria die we zelf kunnen hanteren om het als risicokinderen, zoals u het noemt, te hanteren. De 61 waar u het over heeft, dat zijn de kinderen inderdaad van die ouders van wie wij denken dat die straks nog een beroep zullen doen op de subsidie van de gemeente.
Ja, daar staat dus onder kanttekeningen van alle peuters in de gemeente bezoeken momenteel 174 peuters de peuterspeelzaal, waarvan ongeveer 61 peuters zogenaamd doelgroep peuters zijn. Ik verzin het niet hoor, het staat
nee,
hier.
Nee, oké. In die zin heeft u gelijk. Die 61 bedoelen we dus, dat zijn de 61 kinderen van ouders die mogelijk een beroep zullen gaan doen op de subsidieverstrekking van de gemeente. Ja? U heeft vragen gesteld over peutergroepen indien die onder de 16, onder het aantal van 16 komt. En in hoeverre we die peuterspeelzalen nog in stand kunnen houden als er nog geen alternatief in de buurt aanwezig is. Nou, u bent niet de enige die het gesteld. Volgens mij was er nog een fractie die diezelfde vraag stelde. Even in zijn algemeenheid. De norm van 16 is een wettelijke norm. Wij kunnen als college, wanneer een groep onder de 16 zakt, bepalen in bepaalde situaties dat we die groepen toch in stand willen houden. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, stel dat een groep, en volgens mij was er 1 fractie die zei van ja, dan ligt er 1 ouder die het kind toch niet brengt en dan komt het op 15 of 14 uit, sluit je dan gelijk zo'n groep? Nee. Nee, want dan ga je toch kijken van, hey, hoe ziet de toekomst eruit? En als je bij wijze van spreken over een jaar wel weer een groep van 16 zou hebben, ja, dan is het natuurlijk heel dom om kort daarvoor een groep te hebben gesloten. Dus op die manier zul je als college elke keer weer een afweging en overweging moeten maken van sluiten we hem wel of sluiten we hem niet. We sluiten hem sowieso als de groep kleiner wordt dan 8. En dat heeft ook inderdaad alles met kosten te maken.
Voorzitter.
Die kant, ja.
De heer Wering.
Dank u, voorzitter. De wethouder heeft het over een wettelijk kader van 16 peuters. Wat dan de opheffingsnorm zou zijn. In de notitie staat wel een wettelijk kader, maar dan alleen van de maximumgrootte van een groep. En er staat verder vermeld dat Tinalo verkiest om de 16 peuters als ondergrens te noemen. En niet, daar wordt niet gerefereerd aan de landelijke richtlijnen.
De heer Kremers.
Ik kijk het zo nog even voor u na. Ik kom er op tweede termijn op terug.
Ja.
Blijft het feit overigens, en daar blijf ik wel bij, dat als je op een gegeven moment beneden die 16 uitkomt, wij natuurlijk vanuit het college gaan kijken of je zo'n groep wel of niet opheft. En zakt het beneden de 8, dan wordt die sowieso opgeheven. En dat heeft ook echt alles te maken met de kosten. Want laten we wel zijn, als je een groep te klein hebt, je hebt er wel een betaalde leidster op, die wel betaald moet worden. Dus daarmee worden op een gegeven moment, moet je gewoon de kostenbatenanalyse maken en dan op een gegeven moment zeggen van ja, beneden die aantal moet je er helaas mee stoppen. Overigens, en dat is nou precies de bedoeling van deze harmonisatiewet, we willen natuurlijk proberen dat soort situaties te voorkomen, juist door peuterspeelzaalwerk te integreren met kinderopvang.
Voorzitter.
De heer Wering.
Nog een aanvullende vraag hierop. Geldt dit dan niet hetzelfde wanneer een peuterspeelzaal 17 peuters krijgt? Want dan krijg je te maken met twee groepen. Waarvan de ene groep dus 8 kinderen en de andere groep eventueel 9 kinderen krijgt.
De heer Kremers.
Ja, alleen bij 16 heb je ook al twee luidsters nodig. Dus als je vervolgens bij 17 een 9 en een 8 maakt, kun je het ook met twee luidsters af.
Nou, dat is incorrect, voorzitter. Want die hebben wel twee leidsters nodig, waarvan één geschoold. En dat is bij twee groepen dus niet zo, want bij twee groepen heb je dus twee geschoolde leidsters nodig.
De heer Kremers.
Ja, en daarmee dus aangeven dat je in bepaalde situaties inderdaad met kostenverhogende factoren komt te zitten, die een heroverweging zullen moeten, tot een heroverweging zullen moeten leiden. Dat ben ik helemaal met u eens. Blijft het feit dat je natuurlijk met twee leidsters uit kunt. GroenLinks, de eerste heer Heikamp van de VVD, nou, die was in grote lijnen gewoon akkoord met het voorstel. GroenLinks, mevrouw Suiker, vraagt of het proces naar harmonisatie gedegen en wel overwogen kan geschieden. En geen sluiting zonder alternatief. Nou, u heeft misschien in de aanloop van mijn verhaal al begrepen dat we alle organisaties erbij betrokken hebben die te maken hebben met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dus het is heel erg gedegen en wel overwogen. En we gaan ook pas op 1 januari 2012 van start. Dat betekent dus dat we dit hele jaar nog gebruiken om allerlei uitvoeringsregelingen met die organisaties af te spreken. Dus we gaan wel degelijk heel erg wel overwogen aan de gang.
Voorzitter.
Mevrouw Suiker.
Maar wat ik heb gevraagd is of de wethouder kan garanderen dat er op 1 januari 2012 voldoende peuteropvang is. Dus dat u gedegen te werk gaat omdat u overlegt met alle organisaties. Dat vind ik heel goed. Maar wat ik heb gevraagd is of de peuteropvang aanwezig is voor mensen die geen recht meer hebben op de vergoeding.
De heer Kremers.
Ik kan u niet garanderen dat in elke kern peuteropvang mogelijk is. Ik kan u wel garanderen dat het overleg met de organisaties die hiermee te maken hebben ertoe zal moeten leiden dat iedereen de beschikking heeft over peuterspeel, zowel zij werkt dan wel kinderopvang.
Voorzitter.
De heer Kloos, Leefbaar Tinaro.
Betekent dat in uw bewoordingen, zoals u aangeeft, van ja, dan moet ik dat sluiten? Dus ik kan me voorstellen, stel voor dat ik in Tinalo of Zeijen, even een beetje, of Ide of Zuid-Laden of in de Groeven, dat je ineens een groepje krijgt van geen 8, maar 6. Hè? Dan zeg je vanuit gemeentewegen van dan sluiten we de tent, even cru. Want dat is voor ons de ondergrens en dat is niet te betalen. Dat is dan het verhaal wat u aangeeft. Het gaat dan natuurlijk om centen. Is er dan ook de kans niet groot dat vanuit de burgerij of burgers dan een eigen initiatief gaan worden gesteld? Want ik kan me voorstellen dat als je plaatselijk 6, 7 kleuters hebt, die straks ook moeten instromen in het regulier onderwijs, want daar hebben we het over, dat je ze niet naar zijen brengt als ze dus in Zuid-Laardenveen naar school moeten. Dus je wil ze bij diezelfde school, of in ieder geval in dezelfde groep, hè, met die kinderen, wil je daar onderbrengen, zodat ze ook allemaal kan wennen en ook straks gemakkelijk in kunnen stromen in het regulier onderwijs. Heb u daar op een of andere manier dan de garantie of de hulp erbij? Want ik kan me voorstellen dat soort zaken dus straks gaan gebeuren.
De heer Kremers.
Nogmaals, het peuterspeelzaalwerk, dat wordt samen met de organisaties opgepakt. Als op een gegeven moment de groep beneden een aantal zakt, waardoor kinderopvang of peuterspeelzaal niet meer mogelijk is, dan zul je zien dat meestal zelfs de organisatie zelf zegt, we kappen ermee. Op het moment dat u zegt, maar loopt u dan niet het risico dat de ouders het zelf oppakken? Daar ben ik niet zo bang voor. In die zin niet zo bang voor. Ik hoop dat ze het zouden doen. Alleen, een peuterspeelzaalleidster, in het kader van peuterspeelzaalwerk, zal wel aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen.
Ja, maar er zijn toch prima. Kijk nou wel eens naar mezelf in die zin. We hebben ook een kleinzoon nou. En die komt dan ook een halve dag of een dag bij je thuis. Daarnaast is het goed voor dat kind dat hij dus in ieder geval twee ochtenden bij wijze van spreken naar zo'n peuterspeel gaat. Om te wennen, hè, samen zijn. En dat zou er niet meer kunnen. Nou, moet luisteren. Mijn vrouw heeft vroeger, moest ze ook tussen de middag oppassen op kinderen en was daar niet gediplomeerd in. Maar dat mag dus niet meer, dan je moet er tegenwoordig gecertificeerd voor zijn. Dus al die ouders die in principe hun kinderen goed opbrengen, dat zou ineens geen mogelijkheden meer zijn? Of daar legt u beperkingen aan op?
Kijk, de heer Kremers.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de vraagstelling van Leefbaar Tinghalo niet helemaal begrijp. Want...
Mag ik er dan even wat aan toevoegen?
Als je daardoor kunt verhelderen,
ja,
heel duidelijk.
Mogelijkerwijs. Dank u wel, meneer de voorzitter. In het stuk staat natuurlijk ook iets over gastouders, waar kinderen gaan spelen en weet ik wat. Wat is erop tegen als een gastouder midden in de gymzaal gaat zitten bij ons in Zuid-Laardeveen en vervolgens 6 peuters om zich heen heeft drentelen? In principe is, denk ik, dat het initiatief waar je naar verwijst. Eigenlijk ben je ze dan kwijt uit het reguliere systeem. De volgende vraag is dan, als dat zou gaan gebeuren, is dan de gemeente bereid om daar toch een bedrag aan te geven? Want op dat moment is het natuurlijk geen reguliere opvang. Maar er is natuurlijk wettelijk gezien niks op tegen dat een gastouder midden in de speelzaal gaat zitten met 6 peuters om zich heen, ongediplomeerd.
De heer Kremers.
Nou, met het laatste woord sluit u de spijker op zijn kop. Ik ben dus niet bereid om dat te financieren. En dat heeft juist te maken met het feit dat wij het heel belangrijk vinden dat peuters in een vroeg stadium door gekwalificeerd personeel onderricht krijgen in hun ontwikkeling. En zoals u het nu schetst, zetten wij een aantal peuters gewoon midden in een gymzaal. We geven ze een balletje, ik noem maar wat hoor, heel gekscherend. En we hebben ze eigenlijk gewoon een paar uurtjes per week opgevangen. Maar dat is niet peuterspeelzaalwerk in de zin zoals de harmonisatiewet dat bedoelt. En ook niet in de zin zoals peuterspeelzaalwerk nu aan kinderen wordt gegeven. Dat is een te gemakkelijke voorstelling van zaken, denk ik.
Heer Krijnbrink.
Dat begrijp ik. Maar wettelijk gezien, als dat zou gaan gebeuren, omdat er geen alternatieven zijn in het dorp zelf, kunt u er natuurlijk niets tegen doen. Als daar een ouder wil gaan zitten.
Nee, en daar zal ik ook niks tegen doen. Maar wel als u mij vraagt van wilt u dat financieren? En dan zeg ik nee. Niet in het kader van deze wetgeving.
Oké, maar er zijn nu 6 ouders die vragen een tegemoetkoming bij u aan voor een gastoudergezin. Zijn er 6. En dat die mevrouw vervolgens midden in de zaal gaat zitten, hoe wilt u dat afvangen dan?
Heer Kremers.
Nou, die vragen dus feitelijk geen peuterspeelzaalwerk, die vragen kinderopvang. En die kunnen bij de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. En die moeten dus niet bij mij zijn voor een subsidie in het kader van peuterspeelzaalwerk. Ja? Komen er wel. De vraag is, nou, volgens mij heb ik hem al behandeld, antwoord mevrouw Suiker, ook u heeft de vraag gesteld, kan de norm van 16 naar beneden toe? Nou, daar heb ik een antwoord op gegeven door te stellen van, in principe gaan we kijken van, hoe ver zakt het? En het wil niet zeggen dat als het beneden de 16 komt, dat we dus direct een peuterspeelzaalfaciliteit sluiten.
Maar, wat mag ik...
Mevrouw Suiker.
Pardon, sorry, voorzitter, ja. Wat ik daarmee ook probeerde te bewerkstelligen is dat er duidelijkheid komt voor medewerkers en voor ouders waar de grens ligt. Want nu ligt de grens ergens tussen de 8 en de 16 en wordt het elke keer afgewogen of het open blijft.
Heer Kremers.
Ja, ik zou die duidelijkheid wel helderder willen stellen. Maar dan zou ik zeggen van beneden de 16e is gebeurd. Maar u vraagt net aan mij van wilt u dat eventueel bijstellen, zolang er bijvoorbeeld nog geen andere voorziening is. Wij zeggen elke keer we zullen elk geval op zijn emeritus bekijken en via maatwerk vaststellen of een peuterspeelzaalgelegenheid nog langer open kan blijven, ook als die beneden de 16 zakt. En ik denk dat dat juist richting ouders in het kader van maatwerk een betere opstelling is dan zeggen van nou beneden de 16 het is gebeurd.
Voorzitter, mag ik?
Mevrouw Bomhoff, even na.
Zou je dan akkoord kunnen gaan met een ondergrens van 8 leerlingen, 8 peuters, zolang er nog geen alternatieve peuteropvang in de buurt is?
De heer Kremers.
Dat is duidelijk dan.
Nou, volgens mij hanteren we die norm op dit moment al. En is het zo, en dat heb ik ook een aantal keren proberen aan te geven, dat wij 2011 willen gebruiken om samen met de organisaties te zorgen dat er op 1 januari 2012 voldoende gelegenheid is. Mocht, en daar wil ik heel helder in zijn, mocht op 1 januari 2012 in een bepaalde plek het niet mogelijk zijn om kinderopvang in combinatie met peuterspeelzaalwerk te hanteren, dan moet je maar accepteren dat ouders het kind verder weg zullen moeten brengen. Je ziet het al bij Zuid-Laardeveen. De Groeven is ook al een vraagteken. Nee, die is al gesloten per inmiddag van 1 januari. En ook Ide dreigt daaronder te gaan.
Voorzitter.
Mevrouw Bomhoff.
Als je als eenverdiener geen auto hebt en je woont in Zeijen en de peuteropvang wordt daar gesloten, moet je dan met je kind gaan slepen voor de peuterspeelzaal? Of zegt u dan van nou, joh, er is nu nog geen alternatieve opvang in Zeijen. We houden die peuterspeelzaal gewoon open tot 8 kinderen. Want dat is een werkbare groep. Hè? Je moet ook realistisch zijn. Onder de 8 kinderen kan je geen peutergroep draaien. Dat is gewoon niet leuk. Voor de kinderen niet, voor de leiders niet. Wordt veel te duur. Wat vindt u nou van een ondergrens van 8 peuters? Dat is dan voor iedereen duidelijk.
De heer Kremers.
Nou, volgens mij was er niemand anders die wilde reageren.
De heer Heikamp.
Waarom mevrouw Bomhoff? Waarom gebruikt u nu Zeijen? Omdat in Zeijen op dit moment, en dat vind ik ook een beetje jammer van de Leefbaren en de Groenen, wordt Zeijen als voorbeeld genoemd van dat gaat weg. Maar op dit moment is in Zeijen een wachtlijst. En ik kan u ook vertellen, en dat vind ik een beetje jammer van deze bijeenkomst, het lijkt wel alsof ik destijds toen ik voorzitter was van de peuterspeelzaal Fries Ieder en Zeijen, heb ik 5 jaar gedaan. Op elke vergadering hadden wij het over de bezetting van de groepen. Je kunt het haast niet voorspellen. Scheidingen, huwelijken, mensen gaan dood, mensen gaan verhuizen. Dat is het hele probleem gewoon. Dus ik vind het een beetje ver gaan om hier constant over aantallen te hebben.
Nou, dat is dan jammer. Ik vind dat we er wel heel goed over kunnen hebben.
Het woord is verder aan de heer Kremers.
Ja, voorzitter, ik kan me voorstellen dat de PvdA graag wil dat er in bepaalde kernen zo lang mogelijk kinderopvang of peuterspeelzaalwerk aanwezig is. En dat deel ik met u. Maar ergens moet je een grens trekken. En de grens staat in dit voorstel. Leefbaar Tinalo heeft geen inhoudelijke opmerkingen verder gemaakt. Dank daarvoor. Dat is teken dat u het ermee eens bent. Ook D66 vraagt om maatwerk en zorgvuldigheid. Nou, ik heb net een voorbeeld gegeven waarin we juist maatwerk willen leveren. En dus niet willen zeggen van nou 16 en het is gebeurd. Nee, het is juist die maatwerk en die zorgvuldigheid die wij aan de dag leggen daarvoor. U geeft aan en ik kom daar gelijk dan ook bij het CDA. Van bent u niet bang dat 2 verdieners straks misschien 1 verdieners worden? Want inderdaad, ik geef toe, van de nationale regering heeft het al over om de kinderopvangtoeslag te verlagen. Dus soms zou het wel eens zo kunnen zijn dat het voor een partner, meestal de vrouw denk ik, handiger is om niet meer te werken. Goedkoper is, want dan komt ze voor subsidie in aanmerking. Van de andere kant moet je niet vergeten dat kinderen naar een peuterschool gaan voor meestal niet meer dan 1,5-2 jaar. En ik kan me niet voorstellen dat iemand bereid is om daar zijn baan voor op te geven. Los van het feit nog even dat daar waar je minder verdient, je meer kinderopvangtoeslag krijgt, want dat is inkomensafhankelijk. Ja? U vraagt om punt 1 en 2 aan te houden. Totdat er een enquête geweest is en wij mogelijk meer informatie hebben. Ik zou hier niet voor willen pleiten. Ik heb al aangegeven, het hele voorstel zoals het hier ligt, is tot stand gekomen met allerlei maatschappelijke organisaties. Dat zijn de mensen, denk ik, die het beste kunnen bepalen in hoeverre die harmonisatie ook daadwerkelijk kans van slagen heeft. Dat we er nog niet helemaal uit zijn, is ook duidelijk. Dat is ook de reden waarom we 2011 gaan gebruiken om samen met die organisaties een en ander in uitvoeringsregels verder uit te werken. En vandaar ook dat wij komen met het voorstel om pas op 1 januari 2012 het daadwerkelijk in gang te zetten.
Mevrouw Engels. Dank u, voorzitter. Ik heb contact gehad met onder andere Trias. De Trias geeft heel duidelijk aan dat zij vinden dat het te snel gaat. Dat er weliswaar met hen overlegd is, maar dat ze het niet eens zijn met zoals het hier nu voor ligt. Dat ze ook aangeeft dat ze niet verwachten dat ze in 2013 hier al klaar voor zullen zijn. Dat er voldoende peuterplaatsen zullen zijn. Mijn idee om met voorlichtingsbijeenkomsten of informatiebijeenkomsten eens te kijken, wat zijn de knelpunten, wat zijn de ongerustheden en zijn er punten in de gemeente waarvan we zeggen, nou daar moeten we dan wat coulanter zijn of misschien is daar nou, het maatwerk of de zorgvuldigheid te leveren. Dus ja, ik grijp dat niet uit de lucht. Dat komt nogmaals weer uit het werkveld en u kunt wel zeggen, ja we zijn in samenwerking met partijen bezig om dit tot stand te brengen, maar zo'n partij geeft toch wel aan dat zij vinden dat het te snel gaat en dat het heel goed idee zou zijn om dit dus wat meer voor te leggen aan alle partijen en eens te kijken wat er allemaal uitkomt aan knelpunten. Wat kan erop tegen zijn? Dank u.
De heer Kremers.
Daar zou ook in principe niks op tegen zijn, waren het niet dat wij dit soort signalen van Trias niet hebben gekregen. Sterker nog, Trias heeft samen met ons, samen met de ambtenaar, meegewerkt aan de totstandkoming van dit stuk. Als u nu tegen mij zegt, ja, maar Trias is er helemaal niet blij mee, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik jammer vind dat Trias dat niet tegen ons zegt. En dan ben ik heel blij, tegelijk weer heel blij, met het feit dat we dit pas op 1 januari 2012 willen invoeren en dus nog een heel jaar de tijd hebben om ook samen met Trias te kijken van hoe we dan wel op 1 januari 2012 tot een goede harmonisatie over kunnen gaan. Nogmaals, ik vind het jammer dat Trias dit soort signalen niet bij ons neerlegt, want die hoort er bij ons te komen en niet bij u. Even kijken, het CDA had nog 1 of 2 vraagjes. Ja, ik heb ze wel. U vraagt, hoe bepaalt u de groep die het nodig heeft, die peuterspeelzaalwerk nodig heeft, die peuteropvang nodig heeft? Dat bepalen we samen met ICARE, GGD en dat soort instellingen die natuurlijk direct vanaf het begin betrokken zijn bij het kind. Die heel snel kunnen zien van, hé, wacht even, daar is sprake van een achterstandssituatie. En op die manier komen we heel snel in relatie met zo'n kind. En u had nog een andere, die per saldo heel weinig. U had nog een vraag over twee verdieners die per saldo heel weinig verdienen en dus als twee verdieners alleen recht hebben op kinderopvangtoeslag in plaats van een gesubsidieerde plek. Dat klopt, maar daarvan heb ik al aangegeven dat de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is. Dus hoe minder je verdient, hoe hoger de kinderopvangtoeslag. En dat geldt overigens ook voor de eigen bijdrage, de oude bijdrage, ook die is inkomensafhankelijk. En dan heb ik nog een allerlaatste vraag, voorzitter. En die komt bij gemeentebelangen vandaan. En die vroeg zich af hoe het zat met de variant peuteropvang 3-jarigen in relatie tot de, en herstel me als ik het verkeerd gezegd heb, in relatie tot de variant peuteropvang 2- tot 3-jarigen in een afzonderlijke groepsruimte. Ik wacht even of de heer Wering.
Voorzitter.
De heer Wering.
Het gaat er niet bij om 2 tot 3 jaar, maar er staat de ene laatste variant die in het bijlage 3 staat, is de variant 2+3-jarigen. En ja, bij de laatste variant, dus de 3-jarigen, staat er ineens een meeruren begroot van 224. En dat bevreemde mij.
De heer Kremers.
Neem me niet kwalijk. Ik heb daar zo geen antwoord op. Ik zal het even voor hem moeten nazoeken. Maar dat kan wat mij betreft eventueel schriftelijk beantwoord worden. Ja?
Tot zover in eerste termijn.
Wij willen graag schorsing aanvragen.
En wat is de lengte die u gedacht heeft?
10 minuten.
10 minuten. Het is 9:15, ik schors de vergadering tot 9:30. Als iedereen zijn plaatsen weer wil innemen. Meneer Pieters. De reden meneer Pieters, de reden dat we even gewacht hebben met de hervatting van de vergadering is dat er zometeen twee amendementen ingediend worden die textueel van aard zijn. En het leek me goed toen ik ze doornam dat u de tekst bij de hand heeft op het moment dat de indieners de tekst naar voren brengen in een bijdrage, zodat één op één ook gevolgd kan worden waar het consequenties heeft voor de tekst. Dus vandaar dat het even op zich heeft laten wachten. Zoals gebruikelijk na een schorsing het woord aan degene die erom gevraagd heeft. Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn heeft de wethouder gezegd dat hij niet kan garanderen dat er op 1 januari 2012 voldoende peuteropvangplaatsen zijn. En hij wil wel de vergoeding voor twee verdieners afschaffen. Ons eerste amendement dat we willen indienen gaat daarover. Zal ik dat voorlezen nu?
Als u het dictum wil voorlezen en ook precies de plaats waar het in de tekst ingevoegd gaat worden.
Het gaat over pagina 9 van het beleidskader peuteractiviteiten in de gemeente Tinarlo, tweede alinea. De alinea begint met per 2012 zal waar mogelijk worden overgestapt naar een nieuwe situatie, peuteropvang. Dan sla ik een aantal regels over. Wel geldt dat alle twee verdieners vanaf dan niet langer aanspraak kunnen maken op een gesubsidieerde peuterplaats. En ons voorstel voor de wijziging is, tenzij er in hun kern nog geen peuteropvang voor hun kind mogelijk is. Zolang er niet of onvoldoende peuteropvang gerealiseerd is in kernen waar nu een peuterspeelzaal is, kunnen twee verdieners aanspraak maken op een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de peuterspeelzaal. De toelichting. Als er in een kern alleen een reguliere peuterspeelzaal is en nog niet of geen voldoende peuteropvang, dan is het onwenselijk om per 1 januari 2012 een grote groep ouders uit te sluiten van een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de voorziening peuterspeelplaats. Als beide ouders werken, kunnen zij evenwel een bescheiden inkomen hebben. Voor deze ouders moet het mogelijk blijven om te kiezen voor ontwikkelingsgerichte opvang voor hun kind, dus peuterspeelzaal of peuteropvang. Twee verdieners kunnen kinderopvangtoeslag krijgen, maar dan moet er wel voldoende peuteropvang in de kern gerealiseerd zijn. En zolang dit niet het geval is, moeten twee verdieners aanspraak kunnen maken op een gesubsidieerde peuterplaats bij de reguliere peuterspeelzaal. En dit amendement is ondertekend door fractie van GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Tinarlo. Dan ga ik over naar mijn tweede amendement.
Voorzitter.
De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Even een aanvullende vraag hierop. Dit gaat over met ingang van 2012. Gevraagd besluit onder punt 3 gaat dus over eind 2013. Dan zijn per definitie de peuterspeelzalen beëindigd, zeg maar. Houdt het in dat dit amendement geldt tot 2013? Tot zover.
Mevrouw Suiker.
Ja, dat houdt het in.
Dus voor een periode van 1 jaar zou dat een aanvullende regeling zijn? Als ik het even zo mag vertalen.
Ja.
Gaat u door.
Het tweede punt waar wij een amendement op willen indienen is de opheffingsnorm van 16. De wethouder heeft gezegd in eerste termijn dat 16 de norm is en moet blijven. Hij kan ook zeggen beneden de 16 is het gebeurd, heeft hij gezegd. Maar wij vinden dat dat een onwenselijke situatie is of voor een zorgvuldige harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en peuteropvang. Voor de duidelijkheid willen we daarom dat de opheffingsnorm voor een peuterspeelzaal in Tinarlo, de gemeente, wordt vastgesteld op 8, zolang er geen peuteropvang gerealiseerd is in de desbetreffende kern. Toelichting. De opheffingsnorm van de peuterspeelzaal staat nu op 16. De peuterspeelzaal komt dan in aanmerking voor sluiting. Het college moet toestemming geven voor het openhouden van de voorziening. De ondergrens die wordt aangehouden is 8 peuters per peuterspeelzaal. Daaronder wordt het direct overgegaan tot definitieve sluiting. Aangezien de peuterspeelzalen Zijde, Ieden en Tinalo, en ik begrijp dat de Groeve niet meer is, momenteel op of onder de opheffingsnorm van 16 peuters zitten, lopen zij gevaar voor sluiting. In sommige kleine kernen van de gemeente is vooralsnog geen peuteropvang gepland. Daar waar geen peuteropvang is, zijn de ouders aangewezen op peuterspeelzalen. Bij sluiting van de peuterspeelzaal zonder vervangende peuteropvang is de voorziening voor de peuters uit die kern verdwenen. Om de voorziening voor peuters zo lang mogelijk in stand te houden, dient de opheffingsnorm te worden verlaagd naar 8 plaatsen. Pas als de ondergrens van 8 is bereikt, dan komt peuterspeelzaal in aanmerking voor sluiting. Bovendien is ons argument, als de norm op 16 blijft staan, geeft dit voor ouders en medewerkers van de peuterspeelzaal onnodig onzekerheid en onduidelijkheid waar de norm voor opheffing precies ligt. Dit amendement is ondertekend.
Zou u de rust even wat willen bewaren in de zaal?
Ondertekend door de fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Tinalo. Dat was het.
Dat was ook de tweede termijn van GroenLinks. Dan gaan we de tweede termijn verder afhandelen. Ik zou u willen verzoeken, de eerste termijn is er het nodige gewisseld, ook in relatie tot de wethouder. Ik weet niet of voor iedereen altijd even duidelijk was, maar zou u in de tweede termijn niet tot een herhaling van zetten willen komen, maar to the point nog een inbreng willen hebben. Daarbij ook uiteraard gericht op de ingebrachte amendementen en uw reactie daarop. Het woord is aan mevrouw Bomhoff, PvdA.
Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag over de amendementen? Nee.
Mevrouw Bomhoff, PvdA.
Ik zie van het woord af, voorzitter.
Kort en krachtig, dank u wel. De heer Heikamp, VVD. Tweede termijn? Geen bijdrage. Mevrouw Suiker heeft de bijdrage geleverd. De heer Kloos, Leefbaar Tinalo. Geen bijdrage meer. Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank voorzitter. Even kort, want u zegt geen herhaling van zetten. Blijft bij ons de treurnis, zeg maar, over het feit dat wij als raad hier weer een besluit nemen, dat wij dat misschien nog eens een keer gaan communiceren met de burger, en dat wij het jammer vinden dat we niet eerst met ouders en het werkveld hebben overlegd, om vervolgens dan een gewogen en gesteund door de mensen die het betreft besluit kunnen nemen over een zaak die hier al heel duidelijk voor onduidelijkheid zorgt, en dat waarschijnlijk ook bij ouders zal doen. En ja, hier gaan we weer het traject in dat we daarna mensen hierover voorgelegd. En dat vinden wij een gemiste kans en jammer. Dank u, voorzitter.
De heer Wering, gemeentebelang.
Dank u, voorzitter. Ook over het tweede amendement had ik graag dezelfde aanvullende vraag gesteld als bij het eerste amendement. Geldt dit ook, dit amendement ook, tot 1 januari 2013? Vervolgens.
Mevrouw Suiker, kunt u daar direct op reageren?
Ja hoor, dat is het geval.
Dank u. Gaat u door, meneer Wering.
Dank u. Op dit moment zijn er nogal wat gesprekken gaande en overleggen gaande over op te zetten MFA's. Graag zou ik duidelijkheid hebben over, wordt er binnen die gesprekken rekening gehouden met deze notitie? Dus dat het samengevoegen van peuteropvang, peuterspeelzalen binnen die MFA plaats kan vinden. En vervolgens had ik graag duidelijkheid over de opmerking die de woordvoerder van de VVD daar straks maakte in de eerste termijn van de wethouder. Klopt het dat er wachtlijsten zijn bij peuterspeelzalen die op dit moment op of vlak onder de opheffingsnorm zitten? En houdt dit dan in dat als er één groep binnen een peuterspeelzaal is en er dus 2 of 3 op de wachtlijst staan, dat er geen tweede groep gesteld wordt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De Wensing, CDA, nog behoefte? De heer Hogeboom.
Ja, voorzitter, graag heel in het kort. In eerste termijn heb ik zo goed en zo kwaad als ik kon doen het standpunt van de ChristenUnie verwoord. En dat impliceert dat ik tegen beide amendementen zal stemmen.
Dank u wel.
Dat was de tweede termijn van de raad. De amendementen zijn ingediend conform het reglement. En daarmee maken ze dus onderdeel uit van de beraadslagingen. Het woord is aan de heer Kremers. Dus
ik moet er even zo doen.
10:50, schorst de vergadering tot 9:45. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Kremers.
Voorzitter, het college stelt voor om dit agendapunt terug te nemen. Ten einde te bekijken wat de financiële consequenties zijn van de ingediende amendementen. En dan niet alleen de financiële consequenties voor de gemeente, maar in overleg met Trias ook te bekijken wat dit voor vele financiële consequenties voor hun zou betekenen. En zodra dat overleg geweest is, het weer hier naar de raad te brengen.
Heer Pieters.
Voorzitter, ik heb aanvullende vraag. Dit is de tweede keer dat Trias als enige genoemd wordt. In mijn beleving is het zo dat de wethouder in eerste instantie aangaf dat er overleg was met drie partijen. Ik denk dat het zuiver is als u overleg voert met contractpartijen, dat het breder gevoerd was als alleen met Trias.
Dat is ook zeker de bedoeling. Alleen als je kijkt naar het aanbieden van peuterspeelzaalwerk op dit moment, in het kader van het amendement, dan is uitsluitend Trias degene die peuterspeelzaalwerk aanbiedt.
Dan is het misschien wel verstandig om u breder te oriënteren en andere marktpartijen niet bij te vragen.
Goed, dat is op dit moment niet aan de orde. Voorstel van het college is om het agendapunt aan te houden. Zodat we er op een later moment met een doorrekening en een informatievoorziening in de richting van uw raad. Lijkt me dan goed om dan nog een keer een informatieronde ook in uw richting te organiseren. Zodat we het op een later moment alsnog weer kunnen agenderen. Iedereen akkoord met dit voorstel? Akkoord. Gaan we dat zo verder afhandelen. Gaan we over naar de behandeling van agenda punt 10. Het overslaan van de inspraakprocedure facetbestemmingsplan geluidssonering Groningen Airport Eelde. Wie wenst op dit agenda punt woordvoering? Het woord is aan de heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van D66 heeft geen bezwaar tegen het overslaan van de inspraakprocedure voorafgaande aan de tervisielegging van het facetbestemmingsplan geluidssonering. Het betreft hier een vaststelling van geluidszones waarvoor de regelgeving zodanig is dat er niet of nauwelijks sprake kan zijn van een andere zienswijze. En daarom lijkt een inspraakprocedure op dit detailpunt ons overbodig. Dank u.
Dank u wel. De heer Van Monbergen, Leef bij Tinalo.
Ja, dank u. Wij hebben wat... Dag, heer Kalk. Van Monbergen is het, heer Kalk, en niet Mompenberg. Ik ga mijn best doen om niet te mompelen. Op zich gunt Leef bij Tinalo de Eelder dorpsgemeenschap graag een spoedige realisatie van de baanverlenging. Hiervoor lijkt een groot draagvlak aanwezig te zijn. Een rotsvast principe van Leef bij Tinalo is echter dat burgers die er anders over denken altijd de mogelijkheid van inspraak moeten hebben in bestuurlijke aangelegenheden. Dit in een zo vroeg mogelijk stadium. En dus niet alleen in de gevallen dat het wettelijk niet anders kan, zoals na de tervisielegging van een bestemmingsplan. Het college stelt voor om thans geen gelegenheid voor inspraak op grond van de inspraakverordening te geven, voorafgaand aan de tervisielegging. Het argument luidt dat de Raad in deze geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft. Dit omdat met de vaststelling van het bestemmingsplan gevolg zal worden gegeven aan het aanwijzingsbesluit van de Rijksoverheid. Kennelijk ziet het college er geen bezwaar in dat dit aanwijzingsbesluit nog niet onherroepelijk is geworden en dat het nog immer de inzet is van een procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wat Leef bij Tinalo betreft gaat het thans echter niet aan om te anticiperen op wat de uitkomst van deze procedure zou zijn. Daarom staat ons inziens geenszins definitief vast dat de Raad wel genoodzaakt zal zijn om het aanwijzingsbesluit te volgen. Bovendien moeten burgers hun mening kunnen geven, vooral voor D66, over de vraag of met het bestemmingsplan op correcte wijze invulling wordt gegeven aan het aanwijzingsbesluit. mocht deze al definitief komen vast te staan. De mogelijkheid om burgers geen gelegenheid voor inspraak te geven, moet ons inziens dan ook beperkt mogelijk worden opgevat en toegepast. Daarom is Leber Tinalo van mening dat de inspraak thans niet achterwege gelaten moet worden. Om deze redenen zal Leber Tinalo het voorstel om geen inspraakprocedure te volgen, voorafgaande aan de visieinlegging van het bedoelde bestemmingsplan, niet steunen. Dank u.
Dank u wel. De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Mijn bijdrage zal zich richten op de vraag of er wel of geen inspraak moet komen, maar het zal ook ingaan op de inhoud van het facetbestemmingsplan. Ik wil beginnen met twee praktische vragen. Er staat in de stukken: deze geluidscontour dient voor 19 februari 2011 in een bestemmingsplan te worden verankerd. Met of zonder inspraak denk ik dat dat lastig gaat worden. Wat zijn daarvan de consequenties? En als tweede praktische vraag: welke geluidscontour geldt er vanaf het moment dat dit bestemmingsplan wordt goedgekeurd, totdat er werkelijk en misschien ooit een verlengde baan wordt aangelegd? Want als we nu een bestemmingsplan vaststellen wat eigenlijk hoort bij een verlengde baan, maar die is er nog niet, dan denk ik toch niet dat die geluidscontour voor die verlengde baan gaat gelden als er nog een kortere baan is. Maar goed, ik ben benieuwd hoe de procedure is. Dan over het feit of er wel of geen inspraak zou moeten zijn. Als argument wordt gegeven dat het Rijk heeft aangewezen en dat wij niets aan het bestemmingsplan kunnen wijzigen. Ik denk drie argumenten te hebben waarom we toch over moeten gaan op inspraak. Als eerste, het is een onderwerp wat de inwoners zeer aangaat. De grootste en meest directe overlast van het vliegveld komt van het geluid, van het lawaai. En daarover zullen onze burgers dus ook moeten kunnen inspreken. In de stukken staat ook dat Rijk, provincie en waterschappen zienswijzen kunnen indienen. En dat het een wettelijke procedure is die uiteraard gestart moet worden. Ik denk dat onze inspraakprocedure voor ons ook een wettelijke verplichting is om die uit te voeren. En als waterschappen het Rijk die dit aangewezen heeft, dus ik zou niet weten waarover die nog zou willen overleggen, en provincie nog dingen kunnen wijzigen, waarom zouden burgers dat dan niet kunnen? De nieuw berekende geluidscontour, daar kunnen we misschien weinig aan veranderen. Die berekening is gemaakt en als het goed is genoeg gecontroleerd. Maar de manier waarop het in het bestemmingsplan wordt beschreven en alle aansluitingen op andere bestemmingsplannen die met zo'n facetbestemmingsplan nodig zijn, kunnen aanleiding zijn voor inwoners om vragen te stellen en ons misschien op onvolkomenheden te wijzen. Dan inhoudelijk. Een geluidcontour is slechts een rekenmethode. En GroenLinks gaat het erom dat we een instrument krijgen waarmee we de geluidoverlast binnen de perken kunnen houden. Hoe gaan we deze geluidcontour handhaven? De berekening is op basis van aantallen toestellen, op het type daarvan, op het tijdstip en dat soort zaken. En er wordt uitgegaan van een geluidbelasting van een gemiddeld vliegtuigtype per categorie, dat de juiste route volgt. Het enige wat controleerbaar is aan dit geheel is het aantal vliegbewegingen per type vliegtuig. Maar we kunnen onmogelijk controleren of ze de juiste route volgen. We weten ook niet of de vliegtuigen die hier op het vliegveld vliegen wel in de buurt komen van die gemiddelde geluidbelasting die in de berekening wordt gebruikt. We weten in ieder geval zeker dat de Beechcraft Barons al 10 jaar lang niet aan dat gemiddelde voldoen en dat we nog steeds geen mogelijkheid hebben om daar iets aan te doen. Ten slotte wil ik het oordeel van het college als aandeelhouder en als gemeentebestuur over de uitlating van de directeur van Groningen Airport Eelde op 11 januari van dit jaar op Radio Drenthe. Hij verklaarde dat de geluidcontour verder opgerekt moet worden.
Hij is daarover al in gesprek met staatssecretaris Atsma, die ook op bezoek is geweest. Hoe past volgens het college dit in het duurzaamheidsstreven van Groningen Airport Eelde? En is de geluidscontour misschien niet goed berekend als hij nu al voor aanpassing in aanmerking komt? Dank u wel.
Verder in de eerste termijn van de raad geen inbreng. Het woord is aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, wat mij betreft heel kort. Deze raad heeft destijds besloten om de procedure met betrekking tot datgene wat de gemeente geacht wordt te gaan doen om die baanverlenging mogelijk te maken, om daar alles in het werk te stellen dat zo vroeg mogelijk te kunnen realiseren. Uiterste doelstelling was erop gericht om in het voorjaar van 2011 de verlengde baan in gebruik te kunnen nemen. Ik verklaar niks nieuws als ik zeg dat dat niet gehaald wordt, gegeven het feit dat de Raad van State tot op heden nog steeds geen datum heeft geprikt om de laatste sessie over al dan geen baanverlenging te agenderen voor een zitting van de Raad van State. Ik heb echter wel goede hoop dat, gelet op de procedure die op een andere wijze is gevoerd, dat de Raad van State wel heeft aangegeven dat en daarmee ook de erkenning heeft gegeven dat de baanverlenging onder de crisis- en herstelwet valt en daarmee dat er dus ook strakkere termijnen, kortere termijnen gehanteerd moeten worden om in die procedure zo snel mogelijk uitspraak te kunnen doen. En ik hoop dat dat dan ook voor de Raad van State aanleiding is om zo snel mogelijk een zitting te plannen, zodat over de discussie van de baanverlenging eindelijk helderheid is en wij ook een helder besluitvorming in deze raad kunnen afwikkelen. Ik heb te doen met de uitspraak van de raad om alles in het werk te stellen om die procedure zo vlot mogelijk in procedure te brengen en daarop te anticiperen. Dat Leefbaar daar een andere opvatting over heeft, daar neem ik dan kennis van. Maar de meerderheid van uw raad heeft destijds het besluit genomen om daar wel op te anticiperen en dan is dit een logisch gevolg daaruit. Als ik dan vervolgens hoor de opvattingen van GroenLinks met betrekking tot waarom er wel inspraak zou moeten gaan plaatsvinden, dan denk ik, dan hebt u wat mij betreft aangegeven waarom we het vooral niet moeten doen. Maar wat u vervolgens gaat doen, is toch allerlei zaken erbij halen die weer gaan over nut, noodzaak, milieueffect. En dat is nou net een van de uitspraken die de Raad van State heeft gedaan, dat dat niet meer aan de orde is. Die bezwaren, die zijn niet gehonoreerd en het enige wat nog open lag en waarvan de Raad van State nu het advies heeft gekregen met betrekking tot de staatssteunkwestie, dat is in feite nog onderwerp van gesprek. En natuurlijk, op het moment dat de minister...
Heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, volgens mij begrijpen we elkaar niet helemaal, want ik kan mij niet herinneren dat ik argumenten naar voren heb gebracht over nut en noodzaak van de baanverlenging. Ik ben ingegaan op het feit dat de geluidsoverlast een van de zaken is waar men veel klachten over heeft en waarvan ik dus verwacht dat dat leeft onder de bevolking en men verwacht dat men daar dan ook iets over kan zeggen.
En, dat is nou precies de opvatting van het college. Die opvatting die is er dus niet. U kunt er wel een opvatting over geven, maar u suggereert daarmee dat dat ook beïnvloedbaar is. En daar moeten we helder in zijn. Vervolgens ontstaat er, want dat is in de procedure nog, dat we het hebben over het voorontwerpbestemmingsplan, dus de procedure des gemeentes. Vervolgens komen we in de wettelijke procedures en die worden dan in werking gesteld. Daar is ook in verankerd het vooroverleg met alle betrokken partijen, zoals ook de provincie. Dus het is niet zo dat de bevolking helemaal buitenspel wordt gezet. Het gaat hier om de voorontwerpbestemmingsplanfase, om die buiten werking te stellen. Dat is een bevoegdheid van uw raad. Dat is wat wij nu vanavond ook aan u vragen. Om niet onnodig in die procedure vertraging te laten plaatsvinden, omdat wij zo nodig onze uitgangspunten, zoals die in de inspraakverordening is opgenomen, om die tot uiting te brengen. Omdat er ook inhoudelijk geen mogelijkheid is om die geluidscontour ter discussie te stellen. Dat is wel een belangrijke, daar zullen we in de communicatie naar buiten toe ook absoluut helder over moeten zijn.
Voorzitter, dan
heer
toch nog even. Dank u. Naar mijn mening staat er in een bestemmingsplan meer dan alleen die geluidscontour. Er staat aangegeven waar die geluidscontour ligt, maar er staat meer in hoe die samenhangt met de rest van de bestemmingsplannen waar die overheen gelegd wordt. En er zijn bestemmingsplannen waar al een stukje contour in is vastgesteld en hoe dat met elkaar aansluit. En misschien ontstaan er wel conflicten tussen het facetbestemmingsplan en een van de onderliggende bestemmingsplannen. En een burger die dat betreft, die zou daar op zijn minst ons attent op kunnen maken. En die wil dan helemaal niet die geluidcontour aanpassen, als dat inderdaad helemaal onmogelijk is. Maar gewoon zorgen dat er een bestemmingsplan komt wat helemaal klopt.
De heer Kosmeijer.
Voorzitter, ik zou bijna zeggen, we begrijpen elkaar denk ik heel goed. Het college heeft geen enkele behoefte om de discussie verder voor zich uit te schuiven en openingen te bieden die er wat ons betreft niet zijn. In die procedure is er ten ene male, tot op het bot zou ik bijna zeggen, de discussie gevoerd over nut en noodzaak, maar ook de milieuklachten. Dat was het tweede facet wat daarin steeds naar voren is gebracht. En ook die bezwaren zijn bij de Raad van State niet gehonoreerd. Dus daarmee ontstaat er een situatie dat er in beginsel, ik bedoel, ik moet altijd het voorbehoud maken omdat de Raad van State nog niet in finale zitting een uitspraak heeft gedaan. Dus daarmee is het nog niet onomkeerbaar. Daar zijn we ook in afwachting van, daar anticiperen wij op. Dat is de opdracht die de Raad het college heeft verstrekt. En dan gaan we nu de procedure in en ook die willen we niet onnodig vertragen. En daarom zeggen we, slaat die procedure met betrekking tot voorontwerp bestemmingsplan over en ga direct over naar het bestemmingsplan zelf.
Dank u wel. Wie nog in tweede termijn? Geef het woord aan de heer Van Monbergen, de heer Bartinalo.
Ja, dank u voorzitter. Het mogen duidelijk zijn waar Leefbaar Tinalo staat met het vliegveld. Het mogen ook duidelijk zijn wat voor principes wij hebben. Volgens mij is in deze raad niet zo ver vanuit Eelde ook een vooronderwerp waar werd gezegd dat moet in behandeling worden genomen. En wij zijn voor inspraak en wij vinden dat in zijn vooronderwerp problemen kunnen worden opgelost, zoals de heer Rietkerk ook zegt van, wij willen hier niet verder in detail gaan of wat zich kan doen, maar ik vind als deze raad behoort gewoon te zeggen van burgers, jullie moeten dat recht krijgen, hoe klein het ook is. Dank u.
Dank u wel, de heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Laat ik helder stellen, ik zit hier niet om de procedure tegen te houden. Maar ik vind gewoon dat als wij een inspraakprocedure hebben die we voor andere bestemmingsplannen hanteren, waarom zouden we dat niet hier doen? En wij kunnen onze burgers heel goed duidelijk maken over welke onderdelen er wel natuurlijk inspraak mogelijk is, maar daarvan kunnen we van tevoren aangeven dat dat buiten onze mogelijkheden ligt om daar iets aan te veranderen. En dan kunnen burgers zelf beslissen of ze daar nog iets over willen zeggen of dat ze op andere zaken gaan letten. Ik vind het jammer dat mijn twee praktische vragen niet beantwoord zijn over de termijn van 19 februari 2011. En ook niet over welk bestemmingsplan nou geldig is of welke geluidcontour geldig is als dit plan is aangenomen, maar de verlengde baan nog niet is gedaan. Inhoudelijk willen we aan dit plan toevoegen dat we zoeken naar instrumenten om dit bestemmingsplan, zoals we dat met andere bestemmingsplannen ook doen, te kunnen handhaven. En straks ook te kunnen vaststellen of er binnen de geluidcontour gevlogen is of niet.
Dank u wel. Tweede termijn, de heer Kosmeijer.
Voorzitter, allereerst excuus voor het niet beantwoorden van de welgestelde vragen. De termijn februari 2011 staat ook in het stuk, is een termijn van orde en is wat dat betreft louter richtinggevend en niet fataal in welke procedure dan ook. Wij proberen wel door de procedure nu zeg maar in gang te brengen dat die daar dicht in de buurt komt te zitten. Welke contour van kracht zal zijn, dat zal ook mede afhangen van de precieze uitspraak van de Raad van State. En dat geldt voor alles waar we nu mee bezig zijn. Het anticiperen op de besluitvorming van baanverlenging. Dat mocht het zich onverhoopt voordoen dat de Raad van State een uitspraak doet die niet leidt tot baanverlenging. Dan ontstaat er natuurlijk een hele wezenlijke discussie over wat voor consequenties dat heeft voor alle procedures die we in werking hebben gesteld. En dus ook dan zal de vraag beantwoord moeten worden welke contour van toepassing is. Met betrekking tot de handhaving van de geluidscontour, dat is natuurlijk niet een onderwerp van gesprek op dit moment, maar is eigenlijk een continu onderwerp met ook de Milieucommissie die zich daarmee bezighoudt van hoe zorg je nu op een adequate wijze dat de vliegbewegingen ook inderdaad uitgevoerd worden zoals ze zeg maar, zijn uitgetekend. Dat blijft altijd een lastige kwestie. Maar ik verwijs u ook naar in 2010, en daar zal ook ongetwijfeld de directeur van de luchthaven op gezinspeeld hebben, dat er op een gegeven moment ook gestopt moest worden met lesvliegtuigen, omdat de geluidscontour anders nog voor het verstrijken van het jaar verbruikt zou zijn en daarmee de economische activiteit op de luchthaven stil zou komen te liggen. Dus er is wel degelijk consequentie van de geluidscontour voor het aantal vliegbewegingen en de manier waarop er gevlogen worden en ook met welke toestellen. Nou, dat is een onderwerp die continu aan de orde is, maar die in de bestemmingsplan, facetbestemmingsplan zoals dat nu voor ligt, verder niet staat verwerkt.
Dank u wel. We gaan over tot besluitvorming. Gevraagde besluit bepalen dat geen inspraakverordening zal worden gevolgd voorafgaande aan de tervisielegging van het ontwerp van het facetbestemmingsplan geluidssonering Groningen Airport Eelde. Wie is tegen dit voorstel? Dat betekent dat het voorstel is aangenomen met de stem van Leefbaar Tinalo en de stem van GroenLinks, totaal 6 stemmen tegen. Het voorstel is aangenomen. Gaan wij over naar het agendagedeelte akkoord kort bespreken. Agenda punt 11. Doorschuiven budgetten wegenonderhoud en beschoeiing van 2010 naar 2011. Wie wenst over dit agendapunt woordvoering? De heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u, voorzitter. In eerste instantie, zoals we lezen, gaat het over reguliere onderhoud. Al jaren heeft Leefbaar Tinalo gezegd, zorg dat je in het voorjaar aanbesteedt, dat je in de winter je bestekken klaarmaakt voor het reguliere onderhoud. En niet een keer na de vakantie, zodat we de mensen weer in de winter zien prutsen langs de wegen. Niet aan die mensen dat die prutsen, maar er liggen hopen stenen in de sneeuw, er liggen hopen stenen in de blubber enzovoorts. Wij verzoeken de wethouder toch eens een keer dringend daarmee rekening te houden dat bestekken in de winter worden geschreven, in het voorjaar worden aanbesteed en als het mooi weer is, dat ze worden uitgevoerd. En dat is ook het beste voor het asfalt, voor de bestrating. Dan hoef je dus ook niet meer in de winter eraf te vrezen. Een ander puntje, dat is op bladzijde 2, de financiën, financiële consequenties. Daar staat onderaan, wegenonderhoud, in de begroting van 2010 was er 1.164.801 euro beschikbaar. Hiervan is 150.000 teruggegaan in verband met de taakstelling uit de najaarsnota 2010. Als ik die bij elkaar aftrek, dan hou ik over 1.014.801 en geen 29.801. Dat scheelt ongeveer 15.000 euro. Dus in principe resteert er niet een bedrag van 9.000 euro, maar we komen een bedrag van 5.000 euro tekort. Graag mag ik daar de wethouder even horen hoe die daarmee omgaat en waar die dat uit financiert.
Verder niet in eerste termijn, de heer Kremers.
Voorzitter, ten aanzien van aanbesteding, waarvan akte? En ten aanzien van de rekenfout, terecht. U heeft gelijk. En het extra tekort zal worden meegenomen in wegenonderhoud 2011.
Wie nog in tweede termijn? Niemand. Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 12. Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Centrum Zuid-Laren. Het gevraagde besluit. Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van 864.980 euro beschikbaar stellen. Wie wenst woordvoering op dit agendapunt? Het woord is aan de heer Kalk, PvdA.
Ik dank u wel, voorzitter. Ik heb er op zich niet inhoudelijk zoveel op te melden, maar een beetje meer wat de vorm betreft. U gaat nu uitwerken een PVE, programma van eisen, voor het centrum. Dat is prima. Maar u geeft ook aan dat er nog geen keuze is gemaakt voor wat betreft de locatie. En daar wil ik eigenlijk een dringende suggestie over doen. Wij hebben in het verleden al meerdere keren meegemaakt dat bij locatiezoekacties er uiteindelijk wordt gekomen met één oplossing. Dat kan nog wel eens problemen geven. Wij hebben daar ervaring mee in bepaalde kernen. Ik wil u nadrukkelijk verzoeken om bij de locatiestudie, want u doet twee studies, bij de locatiestudie met alternatieven te komen. Dus meerdere mogelijke locaties te bekijken en door middel van een matrix te kijken waar de plussen en de minnen zijn. Veel aantrekkelijker voor een gemeenteraad om op basis van zo'n studie naar die verschillende locaties te kijken. En dan kan in een vervolgstap uiteindelijk gekeken worden naar de meest voor de hand liggende locatie. Dus we hebben nu de kans om dat eens wat structureler op deze manier aan te pakken. En mijn verzoek is dat in deze situatie te doen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Pieters, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me aansluiten bij hetgeen door de heer Kalk verwoord. Er is in de beleving van de VVD-fractie zelfs zo dat een locatiestudie een uitermate moeilijk is als er geen keuze is gemaakt om in, als ik dan zie, Zuid-Laren, West-Laren en schuilingszones één kern. Als er geen keuze is gemaakt om daar twee of drie MFA's neer te zetten, dan lijkt het ons haast onmogelijk om een locatie voor de eerste te kiezen. Wij zouden ook willen verzoeken om die definitieve keuze voor twee of drie naar voren te halen, zodat met een locatiekeuze voor die twee of drie afgestemd kan worden. Dank u.
Dank u wel. De heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 is een warm voorstander van het plan tot het bouwen van MFA's en is er een voorstander van dat de planning daarvan geen vertraging oploopt, ondanks de wat tegenvallende inkomsten van de gemeente in de komende jaren. En daarom is de fractie van D66 voor het instellen van het gevraagde krediet. Dank u.
Dank u wel. Verder nog van de zijde van de raad, de heer Kloos.
Kort, voorzitter, ik kan in ieder geval de inbreng van de VVD en de PvdA, want die lopen synchroon, kan ik ondersteunen.
Dank u wel. Verder nog van de zijde van de raad. De heer Kosmeijer.
Voorzitter, aan de verzoeken om meerdere locaties in beeld te brengen kan voldaan worden. Daar wordt al hard aan gewerkt. En ook de keuze twee of drie MFA's in Zuid-Laren. Die keuze is natuurlijk alleszins bepalend voor welke locaties dan wel of niet in beeld komen. Omgekeerd is het echter ook zo dat Zuid-Laren wat dat betreft een wat lastiger is als het gaat om het vinden van locaties. Dan heb je het in het centrum al heel gauw over hele beperkte locaties die, als ze al voorhanden zijn, qua omvang weer niet voldoen om de MFA zoals die gedacht is daar te situeren. Tenzij we hoger gaan dan twee lagen en een kap. En dus betekent dat een ingewikkelde kwestie wordt. Maar ik denk dat wij vanuit het college in de stappen die we gaan zetten, en zeker ook als we af zouden wijken van de eerdere besluitvorming om drie MFA's te realiseren in Zuid-Laren, dat we uw raad daar terstond over informeren, inclusief ook de bevindingen met betrekking tot de locatiekeuzes.
Dank u wel. Wie nog in tweede termijn? Niemand. Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorliggende voorstel?
Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 13. Begrotingswijzigingen. Wie wenst woordvoering op dit agendapunt? De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, ik meen net dat er een financiële wijziging geaccordeerd was. Dus die moet volgens mij hierin ook...
Het aanpassen van de rekenfout. Die...
Volgens mij stond het in het voorstel wel goed, het doorschuiven van kredieten. En zat in de financiële consequentie, zat een rekenfout die uiteindelijk voor de besluitvorming niets uitmaakte. Dus dan hoeft het hier ook niet doorverwerkt te worden. Verder nog, niemand, gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel bij agenda punt 13? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 14, informatie uit het college en namens het college. Iemand daarover? De heer Kalk.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even stilstaan bij een van de laatste mededelingen van 12 januari van het college. En dat betreft de toegezonden notitie over de Zuidoevers. Ik ga daar nu inhoudelijk niet op in, maar ik wou daar een procedureel verzoek over indienen. U geeft aan in paragraaf 6 van die notitie dat u de periode van januari tot april zult gebruiken om gevolgen en onzekerheden en dergelijke in kaart te brengen. Dat is prima. En dan vervolgens wil u nog voor de zomervakantie met een nieuwe marsroute komen. Ik zou u willen vragen daar een knip in aan te brengen. Want kijk, er ligt al een notitie. Dat gaat over een ernstige aangelegenheid met een reeds lange looptijd. Daar kan de Raad op zich ook best iets van vinden. En het lijkt mij een idee om in april, wanneer u al die elementen, gevolgen, onzekerheden op een rijtje hebt, ook een moment te creëren voor de Raad om wat bevindingen desgewenst naar voren te brengen. U kunt dat dan allemaal bij elkaar in beschouwing nemen en vervolgens met uw marsroute komen tegen de zomervakantie. Het voordeel daarvan is dat we niet een half jaar nog moeten wachten van de kant van de Raad, want ik mag erop wijzen dat ook in het verleden vanuit verschillende fracties al wel elementen van zorg over dit plan naar voren zijn gebracht. Dus dat zou je weer een hele periode moeten wachten. Dat is mijn verzoek. Ik zou het op prijs stellen als daar aan tegemoet kan worden gekomen.
Ik zie verantwoordelijk portefeuillehouder mevrouw Hofstra zeer nadrukkelijk ja knikken. Dus die toezegging is hierbij ook aan mijn rechterhand genoteerd en zal geëffectueerd worden. De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, voorzitter, ik heb geen overleg gehad met de PvdA, maar uiteindelijk dit onderwerp stond bij ons ook op het lijstje. Ik wou zelfs nog verder gaan om om op zeer korte termijn te agenderen. Omdat er toch bepaalde elementen is, ook van individuen, die op een of andere manier de dupe worden van dit beleid. Dus in die zin, aan de ene kant wil ik wel mee naar april, maar aan de andere kant dan zal er ook een soepresse moeten komen ten opzichte van diegenen die nu dreigen gedupeerd te raken ten opzichte van wat er nu ligt.
Het lijkt me dat het voorstel zoals de heer Kalk dat gedaan heeft, dat het eerste kwartaal de nadere studie nog gevolgd wordt. En dat we daarna in april met die wetenschap, met u, het een en ander delen, zodat we een volledig beeld in principe kunnen gaan creëren. Dus ik zou dat voorstel willen effectueren.
Dat betekent in, zoals het u verwoord, dat het onderdeel woonboten en dergelijke daarin mee wordt genomen?
En nu gaan we al inhoudelijk verder in op de kwestie.
Ja,
er ligt een toezegging dat we in april het hele dossier Zuidoevers met de studie die wij nog het eerste kwartaal gaan maken, dat we dat aan de orde stellen hier in de Raad.
En dat betekent dat voor die woonboot, wel of niet gedupeerd nu, dat daar dus de souplice is tot en met april 10.
Wat de reactie van mevrouw Hofstra?
Nou, geen reactie. Ik heb wel een vraag, want ik zou het vervelend vinden als wij nu toezeggingen doen die door de een anders geïnterpreteerd wordt dan door de ander. Het project zoals wij dit hier beschreven hebben, daar maakt de woonboot, een woonboot, vijf woonboten geen onderdeel van uit. Dus als de heer Kloos op- of aanmerkingen wil maken over een woonboot, denk ik dat het gepast is om dat los van dit voorstel te doen. Dat is denk ik het meest zuiver. Woonboten zijn geen onderdeel van dit stuk wat voor ligt.
Dan dienen die dus geagendeerd te worden door ons op een of andere manier via het presidium.
Dat is helder. Dank voor de toevoeging. Verder nog op dit agendapunt. Niemand, dan is dat afgehandeld. Agendapunt 15, ingekomen stukken. Niemand, aldus. Agendapunt 16, stukken in de leesmap ter kennisneming. Niemand, afgehandeld. Agendapunt 17, gemeenschappelijke regelingen. Ook niemand. Dan onder dankzegging voor de beraadslaging van vanavond. Neem nog een drankje en een goede reis naar huis. Ik sluit hierbij de vergadering. Oké, nou. We zaten met 23 minuten.